Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
Dus, ik heb vandaag op Twitter iemand een domme gans genoemd.
Echt waar? Wie dan? Ja.
Iemand die vond dat All Lives Matter belangrijk was.
Oké, maar alle levens doen dat toch ook toen, Flor?
Ja, dat klopt. Maar nu gaat het even niet om alle levens, maar om specifiek een serie van levens.
Oké, en is er ook nog iemand die een shout-out wil geven voor het zijn van een ongelooflijk intelligent gevleugeld dier?
Een domme gans toch niet slimmer gevleugeld?
Ik begrijp er nu al niks meer van, jongens. Kan ja, iemand dat nog volgen?
Zullen we gewoon beginnen, ja, anders?
Laten we dat maar doen. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met
Julian
en
Floris.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Bart de Water. En dat belooft een gezellig aflevering
alweer?
Met intercontinentaal bijkletsen. Want deze man zat hoe vaak al aan tafel, Bart? Kun jij het beter tellen dan ik? Hoeveel?
Volgens mij is dit de derde keer.
De derde keer aan tafel, dames en heren. Ik hoef hem dus helemaal niet meer voor te stellen. Ja, inderdaad, want je kent hem al heel lang.
Voelt als vorige week.
Vriend van de show en hij werkt inmiddels bij Shopify in Canada. Helemaal naar Canada. Welke stad ook? Montreal? Daar zit je in
Montreal, ja.
Je zit in Montreal.
En, dat we het daar wel eens over gehad hebben.
Ja, vandaar dat ik het ook in één keer goed had, Julian Ubachs. En Bart, je hebt recent te horen gekregen, en dat ging ons allemaal nogal aan het hart omdat je een goede vriend van ons bent, dat jij voortaan eigenlijk helemaal niks meer in Montreal te zoeken hebt. Hoe komt dat? Hoe zit dat?
Ja, we zijn... half maart werden wij naar huis gestuurd door senior leadership in verband met de coronacrisis die toen aardig flink om zich heen aan het grijpen was. En ze hebben, moet ik het even goed zeggen, nu 2 weken geleden bijna, ja het is nu woensdag en het was 2 weken geleden, op 1 dag na 2 weken geleden hebben ze gezegd dat we Shopify vanaf heden een digital by default is. Oftewel, we gaan remote werken. Dat deden we natuurlijk al, maar dat blijft voor de rest van het jaar zo. En de kantoren gaan op z'n vroegst begin volgend jaar weer open. En dan in een nieuwe setting, waarin de kantoorruimtes bijvoorbeeld wel gebruikt zullen worden voor een kick-off. Of op een andere goede reden om met elkaar samen te komen. Maar het ouderwetse van 9-to-5 achter je vaste bureautje zitten, dat gebeurt niet meer. En ook zelfs ben je op kantoor en ga je een meeting in, zal dus iedereen achter zijn eigen laptop die meeting nemen en gaan we geen centrale vergaderruimtes meer gebruiken.
Maar ik vind dat gek, hè? Want ik heb in mijn omgeving steeds meer mensen die zeggen, oh wat fijn dat ik weer naar kantoor kan en oh wat lekker dat ik weer mensen om me heen heb. En bij jullie wordt eigenlijk van hoge hand gezegd, nou weet je wat, dat thuiswerk bevalt wel zo, laten we het voor altijd zo laten. Kun jij dat volgen? Ben je het daarmee eens ook?
De insteek is anders. Ik heb ook vrienden van mij die tegen me zeiden van, oh dat is makkelijk, weet je wel. Hij heeft nu aangetoond dat thuiswerken werkt en de productiviteit is best wel prima gebleven. Want we hebben een hoop dingen geshipped om merchants te helpen door deze coronacrisis met nieuwe features zoals local pickup. Dus nu kunnen we al die dure kantoren afschaffen en dan kan iedereen dat, weet je, kunnen de aandeelhouders daarvan profiteren als het ware. Maar de filosofie is meer van de wereld is veranderd. Ik denk dat we wel mogen stellen dat dit jaar de geschiedenisboeken ingaat en om meer dan één reden, zeker met wat er nu gaande is.
Die bosbranden in Australië waren heftig, hè? Weet je nog? Dat was een dingetje hoor. Al die koala's, verschroeide haren, dode dieren.
Dat was echt heel lang geleden aan dat. Jeetje.
Dat voelt echt als 3 jaar geleden na die bosbranden. Dat is heel weird.
Dus 3 maanden of zo? 4 maanden?
Ah, januari was dat volgens mij.
Ja, inderdaad.
De visie is wel dat werken is veranderd, punt. En dan kunnen we 2 dingen doen. Of we kunnen nog steeds het laten gebeuren naar ons. Of we kunnen er proactief op instappen. En de koe bij de horens vatten, als dat zo goed Nederlands gaat. Ja. En dan,
je bent geslaagd.
Ik mag toch terugkomen straks als we weer mogen vliegen.
Nou, ik spreek soms Robert-Jan en die komt met veel minder gekke zinnen uit, of veel meer gekke zinnen uit zijn strot hoor. Dat slaat nergens meer op. Het mag niet te lang duren.
Als je eenmaal nadenkt in het Engels, dan houdt het gewoon op. Dan ga je Engelse gezegdes Nederlands zeggen en dat is gewoon...
Ja, dat is pittig. Maar het idee is dus van, we weten niet wat er gaat gebeuren, punt. Er gaat ongetwijfeld nog wel een 2e coronagolf komen. We weten niet wanneer er een vaccin is, of er überhaupt een vaccin gaat komen. En daar, met deze beslissing, is de achterliggende gedachte dat we dus daarop vooruit spelen. De wereld, we're not getting back to the way it was, but we are getting back to better. En een van die dingen daarbij is van, we gaan in plaats van dit als een tijdelijke situatie, gaan we dit als de nieuwe default omarmen. En ook de bedrijfscultuur daarin mee te groeien naar deze nieuwe realiteit.
Ja, ik snap dat wel hoor. Want wat je, kijk, die beslissing voor de duidelijkheid heeft DPG Media nog zeker niet genomen. Wij zijn bezig met gefaseerd langzaamaan weer gebruik gaan maken van de kantoren. Wel echt. Bij ons is het juist heel erg gericht op overleg. Dus als je snel met mensen moet kunnen schakelen. Je zit in een team waarmee je gewoon veel overleg moet hebben. Dan is het handig om soms eventjes bij elkaar te zitten op 1,5 meter afstand. Daar is dan nu ons kantoor voor. Maar ondertussen merk je gewoon heel erg dat HR, nou, met name HR natuurlijk, belaagd wordt met vragen als wanneer kunnen we weer naar kantoor? Hoe lang gaat dit duren? En dat is een vraag waar het RIVM, waar de World Health Organization niet eens antwoord op heeft. Laat staan de HR van een bedrijf. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als bedrijf zegt van, nou, we kunnen ook al die vragen voorstellen door te zeggen, de facto gaan we niet meer terug, tenzij er ooit iets gaat veranderen. En dit is nu inderdaad de nieuwe realiteit. Ik voel hem wel.
Ja, en dat moet ik zeggen, dat waardeer ik ook wel. Werd gezegd van, nou, er is nu een speciale town hall. Maak er echt tijd voor, weet je wel. Ook naar alle leads gezegd van, zorg ervoor dat je team naar deze livestream kijkt, waarin Toby, de CEO, en Harley en Britt, de COO en de Chief Talent Officer, dit aankondigden. Ik proefde ook wel een beetje van, dit gaat hun ook niet in de koude kleren zitten. Het is nogal een roer omgooien. En ze zeiden daarbij ook van, ja, we hebben alle antwoorden nog niet, maar er moet nu ook heel veel nog uitgezocht gaan worden. Maar we wilden dit alvast wel meedelen en jullie niet nog een paar maanden in de veronderstelling laten dat het allemaal wel weer teruggaat naar zoals het ooit was. En zelf ook, ik ben aan het kijken naar een huiskoop hier. Ik zit hier alweer 3,5 jaar. Bevalt me goed. Ik zie mezelf nog niet terug verhuizen direct. Maar als ik dan wel kijk op het eiland van Montreal, is een appartement of een huis een stuk duurder dan dat het met een 20 minuten over de brug op de South Shore is. Dan kan ik voor hetzelfde geld kan ik daar een eensgezinswoning met zwembad in de tuin kopen, bij wijze van spreken.
Excuse me.
Swimming pool. You said a swimming pool.
Swimming pool, oké. Nee, dan heb ik het toch goed gehoord.
Ja, heb je niet zoveel aan in de winter hier, hoor.
Maar niet eens een infinity pool.
Very small ice rink. Ja.
Hey, maar Bart, even, want ik vroeg je... kijk, je bent niet de woordvoerder van Shopify, maar je mag wel zelf een mening hebben wat jij er zelf van vindt. En eigenlijk destilleer ik nu uit je verhaal een beetje... ik kan het begrijpen, tegelijkertijd. Het zit wel een boel voor mij op scherp, want jij bent natuurlijk niet voor niks naar Canada verhuisd. Dat was om daar te kunnen werken. Nu krijg je te horen van, hey, misschien hoef je helemaal niet meer per se hier te zijn en kun je overal ter wereld zijn. En hoe is dat voor je? Want je kunt nu wat verder van je werk kijken en dus ook een huis kopen dat misschien wel iets duurder zou zijn. Of duurder zou zijn als het daar hartje Montreal zou hebben gestaan. Ben je nou helemaal voor niks naar Canada verhuisd, voor je gevoel?
Nou, ik zal wel eerlijk zijn. Het was nogal een rollercoaster. Op de donderdag dat we het nieuws te horen kregen, was ik een beetje een soort van mur geslagen. Ik wist nog niet zo heel goed wat ik ervan moest vinden. Ik denk, dit moet nog even op de achtergrond een beetje processen. Ja, en toen op vrijdagavond na werk, toen was het lekker weer en ik zat met een biertje op mijn balkonnetje een beetje van, nou, wat betekent dit nou voor mij? Ik voel toch wel een beetje dat ik niet naar Canada ben verhuisd om vervolgens in mijn appartementje inderdaad remote te werken. Ik had er wel goed te balen over in op dat moment.
Ja.
Ja, dat weekend was een beetje worstelen met dat gevoel. Toen op maandag, een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan is op maandagochtend hebben we een beetje onze standaard informele team meet. Een beetje een soort van, wat heb jij gedaan dit weekend? De kletspraat om de koffiemachine heen als het ware, maar nu in digitale vorm. En natuurlijk was dat het hoofdonderwerp. En één collega die zei van, ja, ik heb deze maat van me, die doet al 10 jaar remote werken. En hier heeft een fotoalbum met me geshared, hoe awesome het is. En hij wilde het ook wel een beetje met jullie delen. Nou, en die gast die heeft dus zeg maar elke 3 tot 6 maanden heeft hij weer in een ander land gewoond. En dan allemaal, dat hij aan het lunchen is met de kreeft op een prachtig uitzicht op de zee. Allemaal van dat soort dingen. En toen ben ik ook een beetje zelf gaan denken met van, ja, wacht even. Ik heb tot nu toe heel erg, bijna een beetje een soort rouwperiode, weet je wel. Met van, ik raak iets kwijt. En eigenlijk al het hele jaar een beetje een soort van dingen kwijtgeraakt. Ik zou naar Japan gaan voor een conferentie. Ik zou ongeveer rond deze tijd zou ik richting Praag gaan, omdat mijn neefje zou gaan trouwen. En op een gegeven moment gewoon weer terug naar kantoor, wat een chille plek is. En waar ik toch ook wel niet alleen kom om te werken, maar waar ook na werk ruimte is om een beetje te chillen met die mensen die ik daar ken. En ik lijk een beetje van alles kwijt te zijn geraakt. En dat was het moment dat ik dacht van, wacht even, maar dit kan misschien juist ook wel een kans zijn. Dus weet je, het kan nooit allemaal negatief zijn. Dus toen zat ik na te denken. Een maat van me, die heeft in Bonaire gewerkt voor de Nederlandse overheid. Ik dacht van, kan ik nu naar Bonaire verhuizen dan? Weet je, immigratie is makkelijk als Nederlander zijnde. Hoe werkt dit dan? Wat zijn eigenlijk nu de opties als ik eigenlijk even als ik het nu even zie als een nieuwe kans in plaats van het zoveelste nare ding dat dit jaar is gebeurd? Dat heb ik ook gewoon belegd hier bij HR. Ik zo van, niet dat ik nu haast heb om terug te verhuizen. Kan ik überhaupt makkelijk terug verhuizen nu gezien alle omstandigheden? Waarschijnlijk niet. Plus ook, ik ben nog gewoon met toffe dingen op mijn werk bezig. Groeimogelijkheden die ik ook niet zomaar weg wil gooien. Maar op termijn, zeg maar ergens over een jaar van nu. Hopelijk als het dan allemaal wat makkelijker gaat. Ja, ik weet niet. Misschien wil ik dan wel ergens anders naartoe verhuizen.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je dan kiest voor Nederland, dat je dan met jouw teams met een tijdzone-issue gaat zitten, waardoor maar een heel beperkt aan. Ja, of je moet jezelf aanpassen natuurlijk en op hun tijden gaan werken. Dat kan natuurlijk wel.
Ja, en dat is een goed punt. We hebben het concept wat we nu. Ik ben mensen aan het aannemen. Ik geef nu leiding aan 2 personen en daar moet een derde bij komen. En wel wat veelbelovende kandidaten gesproken, maar dan kennismakingsgesprekken. Maar dan is het toch wel, voor deze aankondiging was het wel van, verhuizen. Ja, ik woon nu in, ergens in de VS. Dan is naar Canada toe gaan, is nogal wat. Zeker als je al ergens rustig woont en aan het remote werken gewend bent. En nu opeens met die kandidaten wordt het opeens een heel ander gesprek. Want zij zitten gewoon binnen 2 tot 3 tijdzones van de Eastern Time Zone af. Daarmee kan je praktisch heel Noord-Amerika wel bestrijken. En dan kan je opeens veel makkelijker dat soort mensen aannemen.
Ja, heb jij, want dan vraag ik me wel zo eens af, want jij bent, je was eerst even, geschokt is misschien niet het goede woord, maar wat je zei, mur geslagen, gewoon een beetje flabbergasted, zo zullen we maar zeggen. En daarna zag je dan op een gegeven moment de kansen. Nou neem ik aan dat jij ook met andere mensen bij Shopify of gewoon vrienden die je hebt in Montreal hebt gesproken. Zijn er meer mensen bij jullie die op deze manier naar kijken? Zie je een soort toekomst dat op een gegeven moment die hele workforce die Shopify heeft in Montreal en eventueel in andere Canadese steden, dat uit gaat fladderen op een gegeven moment naar diverse plekken, als het mag van Shopify?
Ja, denk het wel. Er zijn nog veel van dat soort dingen die nog duidelijk gemaakt moeten worden. Kijk, ook voor mijzelf met mijn werkvergunning, er staat echt heel duidelijk op dat die tijdelijke werkvergunning die ik heb, is alleen geldig voor Shopify in Montreal. Vragen die ik nu bedenk, die ik nog even uit moet zetten, is van, mag ik überhaupt wel buiten Montreal wonen? Weet je wel, of is dat een soort van eis dat het wel binnen de gemeente Montreal moet zijn? Voor de mensen die dus hier al een permanente verblijfsvergunning hebben of Canadees burger zijn, als je verhuist hier binnen provincie, een provincie is wat meer gelijk aan een Amerikaanse staat dan een Nederlandse provincie, komt er ook wel een stukje voor Shopify als werkgever sociale zekerheden en belastingen en dat soort dingen afdragen. Dat wordt nu uitgezocht. Dat wordt nog ingewikkelder als je op een internationalere schaal gaat kijken. Shopify zit bijvoorbeeld al wel in Duitsland met een Shopify GmbH. Maar nog niet in Nederland. Dus weet je, er moet nog heel veel van dat soort dingen uitgezocht worden met van wat kan er geregeld worden, zodat dat allemaal netjes en op een goede manier gaat. En dat is prima, maar in ieder geval, en daarom heb ik ook aangegeven met van, misschien op termijn Nederland voor mij, of misschien Caribisch Nederland, maar dan kunnen zij daar ook rekening mee houden als mensen die interesse aangeven of er misschien bepaalde landen geprioritiseerd moeten worden.
Ja, want ik zit even te denken. Hè? Je zegt net, aan de ene kant is het een statement geweest van je werkgever om iedereen een beetje duidelijkheid en houvast te geven. Tegelijkertijd, er is natuurlijk niet onbeperkt houvast, want je weet nog niet zeker waar je gaat belanden. En dat weet Shopify ook nog niet zeker. In eerste instantie gaat niet iedereen gelijk binnen een week dat ze zo'n aankondiging horen verhuizen. Maar je zit al wel na te denken van, wat gebeurt er over een jaar? Die duidelijkheid heb je nog niet. Dat heeft niemand in de wereld, dus wat dat betreft ben je niet de enige. Hoe zie jij dit? Want je krijgt hele mooie statements. Hè? Je deelt af en toe wat in de groep met ons. En dan zie ik gewoon een werkgever die goed heeft nagedacht en ook in één klap een statement wil doen waar zo min mogelijk vragen op kunnen komen. Is dit nou, zoals in die statements van onder andere Toby, de CEO, is gezegd, echt het nieuwe normaal? Fuck, dat woord wil ik eigenlijk niet gebruiken. Maar is dit een nieuwe permanente situatie of is dit gewoon een volgende stap? Ik kan me ook voorstellen als er op een gegeven moment een wereld ontstaat waar helemaal geen ziektes meer zijn, waar dat geen reden meer is om elkaar niet te zien. Laten we zeggen over 10 jaar, weet ik veel. Je weet niet wat de toekomst brengt. Dat er misschien wel toch meer mensen naar kantoor willen en dat ze toch dat menselijke contact een beetje missen en dat ze toch een nieuwe fase weer in dat boren. Sorry.
Ik zat er ook over na te denken voordat dat Bart zijn visie hierop geeft. En dat merk je nu al. Bij ons merk je nu echt al dat teamgevoel in die zin onder druk komt te staan. Dat mensen toch wel. Het is een beetje, klinkt heftiger dan ik het bedoel. Maar het wordt een beetje aanhaken of afhaken, zeg maar. Dat teamgevoel dat bestaat. Je hebt een goede band met je collega's. En op een gegeven moment heeft die band gewoon een impuls nodig. En dat is bij ons laatst gedaan door een Kahoot-quiz. En dat helpt dan wel even. En af en toe, als je dan wel een keer naar kantoor gaat, zie je iemand. En daar praat je dan ook gelijk een kwartier mee. Omdat, je moet allebei een ei kwijt. En ik zat wel te denken van, is het niet het hebben van collega's, in deze tijd is het lastig om over grondrechten en zo te praten in deze context. Maar ik vind het wel, als je voor een groot bedrijf werkt, dan heb je dat waarschijnlijk voor gekozen. Ook omdat je dan met veel mensen wil werken. En je bent ook gewend aan die mensen. Een bedrijf als Shopify neemt nu deze beslissing en ontneemt jou eigenlijk jouw toegang tot jouw collega's, die voor een deel misschien wel je vrienden zijn. Ik vind dat, ik weet niet. Kortzichtig is misschien wat te makkelijk gezegd. Ik neem aan dat er goed over na is gedacht bij Shopify. Maar als ik het zo voor het zeggen zou hebben, zou ik daar toch wel heel lang over na moeten denken. Wil ik dat mijn werknemers ontnemen?
En andere inhaker. Kijk, jij hebt nu bij Tweakers collega's die je zeker al 10 jaar face-to-face hebt gezien. Bart, die heeft zijn collega's ruim 3 jaar in het echt ontmoet. Voor mij geldt hetzelfde. Als jij daar nieuw binnenkomt, en dat is de nieuwe manier waarop dat bedrijf is georganiseerd, en je hebt nooit de kans gehad. Ik vind dat pittig. Nou, Bart vindt
ja,
het ook
dat hebben wij nu ook. We hebben nu een paar nieuwe medewerkers die ik alleen van naam ken. Geen gezichten. Ja, tenminste, ik wel gezichten bij, want ik heb ze natuurlijk wel in calls en zo gezien. Maar die zijn er nog zo kort, daar heb je niet echt een collegiale band nog mee kunnen opbouwen. Ja, dat puzzelstukje gaat nooit op dezelfde manier in die in
even die vraag voor ons alle vier. Vraag voor ons alle vier. Kijk, ik ben het hem eens, zeker als je programmeur bent. Er zijn zeker mogelijkheden en je kunt ook echt wel remote werken. Er zijn bedrijven heel groot mee geworden. Dat dit kan, weet ik zeker. Maar wat is je persoonlijke voorkeur? Ik zou bij hoog en laag alles proberen op alles te zetten om altijd wel mensen face-to-face te ontmoeten. Dat vind ik gewoon heerlijk. Ik heb dat zelfs wel een beetje nodig.
Eens,
Floris dan?
Ik wil flex. Dus ik wil op dagen dat het mij uitkomt thuis kunnen werken. En op dagen dat het beter is op de zaak of ergens anders kunnen afspreken. En ik denk dat het ultieme doel is.
Ah, dat was in principe al hoe mijn werk sowieso normaal gesproken ongeveer was. Ik kan op elk moment thuiswerken als dat beter is voor mijn werkzaamheden en ik geen verplichting heb op kantoor. Dus dat is...
Ja, nee, dat had ik niet.
In die zin sluit ik me daarmee aan.
Nou, daar gaan we wel naartoe. Zodra, zeg maar, de boel veilig is en dat er wordt, voor zover ik heb begrepen, zijn ze dus nu bezig met van, nou, hoe kunnen we die kantoorruimtes opnieuw inrichten dat er, zeg maar, veilig kan worden samengewerkt. En ook dat er wel de digital by default mindset wordt aangehouden. Dus bijvoorbeeld, we hadden van die hele mooie meeting rooms, weet je, dan hing er al een tv met een webcam en allemaal van die microfoontjes die uit het plafond kwamen, super makkelijk. Nou, als ik het goed begrijp, gaan die er dus uit. Want we willen dus iedereen hun eigen vakje geven op de Google Meet call. Want ik heb me daar wel schuldig aan gemaakt. Als ik terugkijk aan andere meetings, dat er dan één of twee mensen vanuit huis werkten. En dan zaten we met vier man zaten dan in zo'n meeting room. En eigenlijk die mensen die dan op afstand vanuit huis inbellen, die hebben dan eigenlijk toch een beetje een soort van 480p ervaring. Terwijl wij een real life 8K met complete lichaamsuitdrukkingen, een fluistermomentje, een knipoog, weet ik veel wat, krijgen. Die mensen doen niet volwaardig mee. En dat is de digital by default idee wel met van, we kunnen best wel zo dadelijk terug naar kantoor zodra we grip hebben op dat coronamonster. Maar we gaan dan wel de spelregels veranderen. Hoe we met elkaar omgaan. En daarbij wel
dat
de
mooi,
mensen
man.
Die...
Dat fluistermomentje, dat wil je toch? Dat wil je toch nooit meer kwijt? Dat is toch magisch?
Ja, maar je krijgt wel tweede rangs teamleden, weet je wel. Stel je voor dat je met iemand in Texas samenwerkt. En iedereen anders zit nog wel hier in Montreal. Als je
ja, en dan moet je dus voor straf allemaal ook maar in een hokje om jouw eigen ervaring te degraderen naar het niveau van de rest. Dat is toch gewoon een soort knieval?
Nou ja, als jij dat straf wil noemen, dan zal jij denk ik gewoon niet goed gedijen hierbij.
Nee, maar je zegt eigenlijk van, oké, we hadden een 8K magische ervaring met fluistermomentjes en menselijke interactie, maar nee, die krijg je niet meer, want voor je het weet zit er iemand een tijdzone verder die maar een 480p ervaring heeft. Ja, dus moeten we allemaal maar een stap omlaag doen.
Ik ben er niet anders gewend.
Ik ben niet anders gewend, hè? Je krijgt anders, ja, die mensen die kunnen anders, weet je, die krijgen niet dezelfde inbreng. Die gaan zich buitengesloten voelen. Kijk, wat je al zei, er zijn een paar bedrijven die dit al jaren doen en ook groot zijn geworden. De twee in de techwereld die bij mij top of mind zijn GitLab en Automattic, het bedrijf achter WordPress. Die hebben allebei ergens tussen de 1000 en 1500 medewerkers en zijn compleet remote. Mm-hmm. En die geven dan ook als voorbeelden naar bijvoorbeeld grotere bedrijven zoals een Yahoo of een IBM, die dan ook zo'n hybride model hadden. Wat gebeurde er dus? De mensen die op kantoor dan zaten, die legden met elkaar de nauwere contacten. Die gingen dan op een gegeven moment besluiten nemen, terwijl de remote workforce steeds verder out of touch werd. En op een gegeven moment besloten die bedrijven met van, ja, zie je nou wel, remote werkt niet, iedereen terug naar kantoor of je zoekt maar een andere baan. Nou, en in die valkuil willen ze niet stappen.
Nou ja, IBM is er ook op teruggekomen inderdaad. Ja, het is wel moeilijk. Dat hangt ook heel erg van de rol af, denk ik. Kijk, ik ben nu een systeem aan het ontwerpen. En ik probeer dat... daarvoor moet ik samenwerken met iemand uit Engeland, iemand uit Schotland. met twee man uit Bermuda, een aantal uit Utah en een aantal uit Californië. Weet je, dus je zit sowieso al ver bij elkaar vandaan. En dan is het weer gelijk, weet je wel. Maar als je inderdaad, zoals je zegt, als jij in je eentje bent en de rest zit op kantoor, of er zijn er een paar die zitten alleen en de rest zit op kantoor, ja, dan wordt het scheef.
Ja, om het moeilijk, voorbeeld nog maar eventjes helemaal weer terug te brengen. Ik heb dat eigenlijk zelf ervaren in mijn tijd als bij Tweakers. Toen hadden we een IRC-kanaal, want Slack bestond nog niet. Maar en het was mijn bijbaantje als student zijnde, terwijl Jur voltijd op kantoor zat. Maar ik heb het wel een paar keer meegemaakt dat ik merkte met van, nou, dan werd er opeens grapjes gemaakt over de salami-sjoelbak of zo. Ik weet niet of ik me dat nog goed herinner.
Sjoelworst.
Nou, zie je, ja, dat dus. Sjoelworst. Maar ik had geen idee. Ik zag opeens die sjoelworst referentie voorbij komen in het redactiekanaal. Nou, daar kreeg ik dus echt niks van mee. Maar ja, ik voelde ook een beetje stom om dan steeds maar te gaan vragen, wat is nu weer de nieuwste grap? Ja, maar dat
was wel een goede grap.
Weet je wel, er waren dan dingen gaande op kantoor waar ik dan niks van meekreeg.
Maar dat is, Randall, jij zegt, om nou te zeggen dat je iets gemist hebt, maar dat is wat je zegt als je in de joke bent. Als je uit de joke bent, dan weet je niet wat je hebt gemist en heb je dus iets gemist.
Maar, jongens, oké, mijn hele betoog komt erop neer, maar dat is gewoon mijn mening. Kijk, met Nerds om tafel wordt nu al een aantal weken remote opgenomen en ik denk, maar dan spreek ik voor mezelf, het is nog niet half zo magisch. Weet je wel, we hebben echt momenten, echt veel momenten gehad de afgelopen 3 jaar, die alleen in de studio kunnen. Geloof ik heilig. Dus ik zal zo snel het kan en heel erg graag met Nerds op tafel liever in de studio opnemen. En Bart omschrijft het heel mooi. Dat is de 8K-beleving, dat is de real life, fluistermomentjes, knipoogjes, samen bak bami hebben gegeten vooraf. Die setting, die sfeer krijg je alleen zo.
Ja, maar dat is zo.
Ik wil daar A, zo snel mogelijk naar terug, binnen wat verstandig is. Maar B, als je al zegt, dit is de superieure ervaring en dit is wat we de 8K-ervaring noemen. Ja, waarom ga je dan zoveel mogelijk mensen die ervaring niet geven? Ja, Bart heeft dat ongelooflijk goed onder woorden gebracht, daar niet van. Maar ik vind dat, ja, ik zou als bedrijf toch puntje bij paaltje proberen of ik die allerbest mogelijke ervaring toch voor elkaar zou kunnen krijgen.
Tuurlijk. Ja, kijk, het is ook niet alsof we elkaar nooit meer zullen gaan zien. Maar de fysieke... Jur, die kijkt heel sip. Maar er wordt, zeg maar, het wordt meer intentioneel. Weet je, oké, we gaan dus nu een teambuilding ding doen. Of we hebben een kick-off van een project. Nou, en als het dan ook moet, en dat heb ik al wel begrepen. Nou, dan moet die persoon uit Texas die ik net als voorbeeld gaf. Oké, dan vliegen we die persoon ook in. Dat is bijvoorbeeld hoe GitLab en Automattic het dan ook doen. Die hebben ook eens per jaar een groot teamuitje om ervoor te zorgen dat die teambuilding toch gebeurt. En tot die tijd, nou, we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe stagiair die is gestart. Ik heb met haar gewoon even een half uur een koffiechatje op Meet. Ja, is misschien niet helemaal hetzelfde, maar ik zal anders in die paar maanden dat ze bij ons is, is er een kans dat ik misschien helemaal haar nooit zou spreken, omdat we allebei gewoon op hele verschillende dingen werken. Dus we zijn nog aan het uitvogelen. Tenminste, zeker binnen de R&D-kant van Shopify, want onze support-tak die heeft altijd al remote gewerkt. Dus er is wel kennis aanwezig, alleen die kennis moet nu wat breder verspreid worden binnen het bedrijf. En we moeten dat ook gewoon uitvogelen. En daar maken we toch met z'n allen zelf, kunnen we daar het beste van maken. Of niet, maar dan is het misschien heel productief.
Nou, laten we vooropstellen dat mocht je ooit weer terugkomen naar Nederland, dat wij heel graag die 8K-ervaring met je zouden willen delen. En dat die Canadezen lekker allemaal aan het nakijken hebben. Er is één ding, voordat we naar het volgende onderwerp gaan, waar ik nog even op terug zou willen haken. Want je zei heel treffend dat je zelfs onder de huidige coronatijden de ervaring hebt dat je nieuwe dingen hebt kunnen shippen en zelfs iets als local pickup hebt gelanceerd. Wat is dat? Kun je een tipje van de sluier oplichten?
Nou, het is niet een heel groot geheim, hoor. Eigenlijk wat er gebeurde op het moment dat we naar huis zijn gestuurd en dat ook echt de lockdowns kwamen, is er bij iedereen de planning omgegooid met van oké, is waar we nu aan werken, gezien de nieuwe behoeftes, nou, ook wel echt het belangrijkste. En zo nee, nou dan gooi je prioriteiten maar om. Of bedenk zelfs compleet nieuwe projecten. Onze interne hackathon is toen ook naar voren toe getrokken om een paar van dat soort, om daar ruimte te maken om proefballonnetjes op te laten, die al dan niet in een compleet project daarna zouden worden opgepakt. En een van die dingen was, de bezorgdiensten, die zijn natuurlijk overbelast. Winkels gesloten. Wat doe je dan? Nou ja, als je dus, dat zag het ook dat het in Nederland een ding is, steun je lokale ondernemer. Rijd dan langs met je auto of op je fiets en pik de spullen op in plaats van dat je dat laat versturen. Of in de winkel op zou halen aan de kassa. Dus er is nu een optie, dat kan je dan instellen, van dat je zegt van ik wil het graag afhalen en dat je dan volgens mij een afhaalmoment kan kiezen. Dus dat zijn een van die dingen die toen snel zijn gebouwd als zijnde, oké, dit is nu het belangrijkste om te doen. Hiermee kunnen we mensen die op ons platform hun business runnen, kunnen we hiermee het beste helpen. En zo zijn er nog heel veel van dat soort initiatieven geweest.
Maar heb je nog een voorbeeld van een initiatief dat in de pijplijn zit, dat eigenlijk is vertraagd en wat jullie nu later moeten lanceren, maar wel alvast hier de scoop gewoon mee kan delen? Of is dat allemaal nog geheim? Er zijn toch dingen vertraagd, laten we eerlijk zijn. Dat kan haast niet anders.
Ja, tuurlijk. Je moet altijd prioriteren. En het is niet dat we... Ja, weet je, je moet kiezen. En dat betekent soms dat je dingen moet laten. Kan ik alleen verder niet over uitweiden.
Nee. Hey jongens, hebben jullie ook gekeken hoe die raketten de ruimte inging?
Ja,
die raket. Bam, boem.
Wat mij en nou raketten. Dan. Heftig.
El raketto.
Nee, ik heb zeker gekeken. Ik zat woensdag ook te kijken tot het moment daar was dat het weer spelbreker bleek. En dat is wel leuk dat het zaterdag gelukt is. Wel jammer natuurlijk, want woensdag gebeurde het allemaal een uur later. En als hij dan omhoog was gegaan, dan hadden wij hem hier in Nederland. Naar verwachting vrij goed kunnen zien. Nou ja, los van dat het volgens mij bewolkt was. Maar dat hadden we hem vrij goed kunnen zien. En nu was het vroeger op de avond. Het was gewoon te licht. Helaas, we konden hem zelf niet zien. Maar ik vond het super tof om naar te kijken.
Ja wel allemaal patriotisme eromheen, hè?
Ja, maar daar komen we zo nog wel op. We doen het gewoon gelijk, boeien. Dat ding is nog geen minuut de lucht in. Of de president van de NASA, of voorzitter, whatever, die nou houdt een hele talk dat ze dankzij het nieuwe leadership in de White House dit hebben kunnen doen, want er is eindelijk weer een duidelijke lijn en dat hebben ze jaren niet gehad. Ja, toen had ik ook wel een beetje zoiets. Hoe zeg je dat netjes? Zoiets.
Oh ja, nee, ik had wel zoiets van, ze noemden het Flight America of zo, of de New American Space Race of iets in die geest. En toen dacht ik, oké, wacht even, maar...
Dat is PR, het is gewoon PR. Het is
het is niet van de NASA zelf. Ze hebben een bedrijf van een Zuid-Afrikaan ingehuurd.
Ja, oké, maar NASA heeft ook iets van 3 miljard mee betaald aan dit hele verhaal, dus...
Van een Zuid-Afrikaan. Wacht even, Floris. Dit frame je wel op een heel bijzondere manier. Het bedrijf van een Zuid-Afrikaan. Is Tesla. Dat echt hoe je...
Elon Musk is een Zuid-Afrikaan.
Ja, dat weet ik wel, maar dat noem je toch niet het bedrijf van een Zuid-Afrikaan. Hij is toch gewoon Amerikaan nu?
Het is toch een Zuid-Afrikaan? Is die inmiddels Amerikaan eigenlijk? Ja, vast wel.
I don't care, dat is het hele punt. Maar
Does it matter?
Ja,
met het raket lanceren, dan doe je toch ook wel een soort van national defense werk. Dat doe je ook volgens mij niet zomaar. Zou die dit misschien hebben moeten naturaliseren om daar überhaupt mee aan de slag te mogen?
Dat zou nog best kunnen, maar heel eerlijk, het zit niet zo heel erg eigenlijk wat de status van Elon Musk momenteel is. Hij is heel vermakelijk op social media.
Wat mij is bijgebleven aan dat hele verhaal achteraf is dat er inderdaad zo'n woordvoerder namens het Witte Huis een praatje mocht maken met die directeur van of NASA, SpaceX, weet ik veel. Twee hoge piefjes stonden tegenover elkaar. En op een gegeven moment zegt die ene die het woord mag doen Trump is nu de derde president die een raket op ziet stijgen onder zijn bewind. En het eerste wat die andere guy zegt is, ja, maar hij is de eerste president die een raket op ziet stijgen van een private onderneming, die blaadje die buppede en echt zo'n spin van, nee, dit is uniek, vriend. En toen zat ik te cringen, jongen. Ik zag al die adelaars in beeld voor me, al die vlaggen die wapperden overal en ik had echt zoiets van, jezus. Ik denk dat ik niet de enige ben die de tv gewoon heeft uitgezet, of wel?
Ja, Ja, nee, je bent zeker de enige niet, dat weet ik zeker. Kijk, het is wat ik net zeg, het is gewoon PR. Hè? Het is een land dat legio problemen heeft. Een president die, ik heb de laatste ratings niet bekeken, maar hij staat zeker niet hoog als het gaat om approval ratings en dat soort dingen. Dit is gewoon punt scoren bij het Amerikaanse volk. Ik bedoel, zelfs de commentator heeft volgens mij wel 5 keer gezegd, American astronauts in an American rocket doing an American mission. Daar scoren ze mee. Dat zijn hun punten. En ja, ik heb hem niet uitgezet. Het was, ja, nee, dat is niet waar. Ik heb hem op een gegeven moment wel uitgezet. Maar het verbaasde me in die zin niet.
Hij draait bij mij nog. Ik vond...
Ja, het staat steeds aan. Nee, maar het verbaast me in die zin niet. Dat, ja, dit is wat ze doen. Dit is wat het is, weet je wel. Dit is Flag Day in Amerika, zeg maar.
Maar heeft er iemand nog inhoudelijke mening over? Want ik vond die raket heel gaaf en ik vond het er futuristisch uitzien. En
ja, natuurlijk.
Het is knap en het is een private onderneming. En het is gaaf dat ze naar het ISS gaan. Maar ik heb inhoudelijk... Ik heb zoiets van, alles wat ze me vertellen, neem ik voor waar aan. Want ik...
Nee, sure, maar je hebt geschiedenis gezien.
Ja.
Want er is het afgelopen weekend een new era in space travel, om het zo te zeggen, gestart. Namelijk dat een privaat bedrijf een eigen missie, een bemande missie uitvoert naar de ruimte, naar het space station. Nou, dat is nu nog heel klein, heel gecontroleerd en met een hele grote vinger van de Amerikaanse overheid daarin. Maar als wij over 20, 30, 40, maakt niet uit hoeveel jaar, gewend zijn aan commerciële ruimtereizen, of dat nou is voor rijke mensen die dat doen, of dat het, weet ik veel, ook voor bedrijven die misschien scientists sponsoren, ik heb geen idee, verzin dingen hiervoor, je kan er allemaal leuke dingen mee doen. Maar uiteindelijk gaan bedrijven meer doen met ruimte. En hoe normaler dat wordt, hoe specialer deze dag wordt, want dit blijft voor altijd de eerste.
Ja. Ja, ik vond het hele Amerikaanse invalshoekje ook helemaal niet zo boeiend, want het is nu voor het eerst dat een Amerikaanse raket iemand naar de ISS brengt. Leuk. Alleen dat het Russische raketten waren, boeit mij geen fuck. Weet je, dat waren mensenraketten en het was door wereldbewoners gedaan. Ja.
Ja, nee, oké, maar het waren altijd overheden en nu is het een privaat bedrijf. Dat is echt het grote verschil.
En kijk, laat ik eerlijk zijn, ik piep ook wel anders als er op een gegeven moment een Nederlandse raket bij het ISS aanhaakt, hoor. Dan wapper ik die vlag, yeah, motherfuckers, oranje raketten. Dan vind ik het opeens wel
heel leuk. Zijn nou oranje raketten?
Ja. Welke kleur zou jij dat ding maken?
Ik zie helemaal oranje paal, zo recht de lucht.
Ik bedoel, het is dat een raket in de vorm van een mooie Hollandse kaas niet aerodynamisch is, anders hadden we dat gedaan. Dat gaat niet.
Zo'n wit.
Ja, en dan noemen we hem de Dennis Bergkamp. Hoppatee.
Ja, inderdaad. Koloniseren die ruimte.
Maar... Heeft er nog iemand 5 miljard liggen? Want dan gaan we even bellen. Dit moet lukken. Nee, maar wat ik zeg. Het is aan zich qua missie. Wat je zegt. We hebben vaker mensen naar het Space Station zien gaan. En terug zien komen. En we hebben ook die Falcon 9, hè, die keurig weer terugkwam. Dat truc hebben we ook al een aantal keer gezien. Dus in die zin was het
toch
niet...
Toch kippenvel, hè? Dat ding,
ja, nog steeds. Dat vind ik nog steeds het mooiste stukje. Maar allemaal gezien. Dus in die zin is het qua missie zelf niet super speciaal, maar het is wel historisch.
Ik denk dat de volgende ook wel mooi wordt is... had Elon Musk niet al een kunstenaar of zo benaderd om de eerste ruimtetoerist te zijn die met de Falcon de lucht in zou gaan? Hebben.
Ik weet wel dat Tom Cruise plannen aan het maken is om in de ruimte een film op te gaan nemen.
Oké, geef die man een ticket. Dus, carte blanche, ik vind het een goed idee, waarom niet?
Ja, ik vind dat ik mee moet als servant, I don't know.
Maakt me ook niet uit, stem ik ook voor.
Alleen Tom Cruise. Eerste game trip in space.
Tom Cruise is wel op zijn best als hij gewoon in een maanpak aan die raket geductaped zit. Hè? Hij doet zijn eigen stunts altijd zelf. Dus,
geductaped.
Dat woord ook bij daad, Tom Cruise. Voor niks.
Nee, maar die artiest, dat gaat over SpaceX. Dat is volgens mij het project van Boeing. En dat is een of andere Japanner. En die heeft toch gezegd van, ik koop gewoon de eerste vlucht. En ik wil 6 tot 8 artiesten mee en die moeten daar iets mee doen.
Ja, dat zou wel kunnen. Het was volgens mij een Japanse artiest, inderdaad.
Yusaka Mazewa. Zoiets.
Oké, maar dan moet Boeing dus eerst nog hun raketprogramma fixen om hetzelfde huzarenstukje te doen.
Die schijnen al best wel een eentje onderweg te zijn. Maar ja, dit loopt al sinds 2018, dus op zich, ja.
iemand nog iets toe te voegen aan die mooie lancering? Want anders kunnen we het volgende onderwerp net zo goed beetpakken.
Nou, wat ik wel cool vind, ik kijk ze niet allemaal, want nou, het komt niet altijd uit en ik heb er niet altijd zin in. Wat ik wel cool vind, is dat ze best wel veel nadruk leggen op vrouwen. Als in de commentator was een vrouw.
Ja, dat was een duo commentaar natuurlijk.
Ja, maar een van de twee was een vrouw. In ieder geval het eerste kwartier of 20 minuten, daarna heb ik hem uitgezet. Dat vind ik altijd wel cool.
Ja, zeker.
Ja.
Maar dat doet Amerika, daar ligt Amerika dan wel echt wel weer voor op ons. Want bijvoorbeeld in sport bij hen zijn ook al heel veel vrouwelijke... Bij Amerikaanse sport is het heel gebruikelijk dat je twee commentatoren hebt. Eén is dan de play-by-play commentator, dus die vertelt eigenlijk redelijk feitelijk wat er gebeurt. En de andere is de color commentator, die iets meer... Ja, van de emotie tentoonspreidt, om het zo even te zeggen. En daar zijn meerdere duo's bij waar een man en een vrouw samen het commentaarduo zijn. Heel lang al, want als je heel toevallig The Last Dance hebt gezien, daar zitten oude beelden in van de Chicago Bulls uit de jaren 90. En zelfs daarin hoor je al een vrouwelijke commentator bij de NBA-wedstrijden. Dus ja. Dat is echt, daarin loopt Amerika dan heel erg voor op ons. Ja. Oh, en met Space trouwens ook wel. Dat wel.
Klein stukje.
Ja, met social media.
Ik wilde ook nog één ding toevoegen trouwens. Want Rando vroeg, heeft iemand nog iets toe te voegen? Nou, dat heb ik ook wel. Dit zijn wel de momenten dat het ook echt loont om op onze Slack te zitten.
Hmm.
Want de live, het is bijna een soort van live verslag. Maar gewoon het meepraten en de momenten meemaken op hashtag space. Kan ik je aanraden als je van ruimtevaart houdt. Maar ook gewoon als je eigenlijk helemaal niet zo heel goed weet wat er allemaal gebeurt. Maar je vindt het gewoon leuk om naar te kijken. En je denkt, goh, zouden er in Nederland een aantal nerds zijn die mij hier meer over kunnen vertellen en die hier veel vanaf weten? Oh ja, zeker wel, in onze Slack, in het kanaal Space.
Juist, en zelfs daar praat een aantal vrouwen heel erg fanatiek mee. Ja. Een daarvan was op dat moment zelfs mijn vriendin vanaf de bank, dus daar was ook wel lachen.
Die zat er ook in, dat klopt, ja.
Een van de weinige kanalen waar ik niet in zit, misschien moet ik dat maar eens gaan doen dan.
Nee, ik
wil nee, nee, nee.
graag een paar kanalen gezellig. Zonder jou halen. Ja,
het was ontzettend gezellig daar, dus...
Floris steekt momenteel zijn duim op.
Ja, het is heus niet diegene in het midden.
Ja, missen we toch die magie die we onderling hebben.
Had ik dit maar in 8K gezien?
Ja, dan had ik je gewoon een poor gegeven. Ah, jongens.
Maar zal ik het stokje aan jou geven of vind je het lekkerder als ik het doe?
Ik vind het veel lekkerder als jij het doet.
Oké. Okay.
Ik kan het ook doen.
Ja. Nee hoor.
Nee, dat weet ik niet.
Nee.
Wauw. Dat is wel...
Ik ga expres gewoon zo meteen een paar hijsen nemen en dan fuck you gewoon.
Sorry. Mooi. Het gaat zo lekker automatisch nu. Omdat...
ja, nee, echt.
Ik heb helemaal geen 8K. Ik heb geen 8K nodig voor die M-Not saus. Kom op, man.
Nee. Nou, Floris, doe eens dan.
Wat, wil je dat ik even de Social Justice Warrior ga uithangen?
Nou, dat kan. In dit geval moet ik jou vragen stellen en dan moet jij niet de vraag stellen.
Toch? Ik denk dat we hem niet eens meer hoeven inleiden. Ik denk op zich dat we gewoon dit niet weg hoeven knippen, maar gewoon kunnen gebruiken en dan gaan we gewoon nu verder.
Ja, dat is goed. Dat denk ik namelijk ook. Black Lives Matter. Het is een... Ik vind het zo'n beladen onderwerp, terwijl het in mijn hoofd helemaal niet zou moeten zijn. En wij zitten natuurlijk ook nog echt aan de andere kant van het water. We zitten eigenlijk hartstikke ver weg, laten we wel zijn.
Ja.
Er zit een oceaan tussen.
Ja, maar dat is ook wel, dit is wat je nu aanhaalt, is wel een van de, niet de grootste, maar een voor mij persoonlijk, en zeker in directe kring, onder vrienden, onder collega's, wel echt een irritatiepunt. Heel veel mensen zeiden tegen mij van, ja, dan gaan we X of Y. Maakt niet uit wat het over gaat. Denk je nou echt dat ze daar in Amerika een boodschap aan hebben? Dit gaat niet alleen over Amerika. Dat is het hele ding. Tuurlijk wordt het... Je hebt reden en je hebt aanleiding. De aanleiding is George Floyd, is wat daar gebeurt nu ook met politiegeweld, et cetera. En wat daar al... Maar de reden is wat ook gewoon people of color in brede zin en dan nu in dit geval even heel sec onze zwarte medemens... wat die gewoon op dagelijkse basis meemaken aan institutioneel racisme. Gewoon de achterstanden die zij hebben, die wij niet kunnen ervaren als witte mensen. Ja, en als mensen tegen mij zeggen, ja, en dan gaan we naar de Dam, of dan gaan we naar het Malieveld, en dan gaan we daar staan en houden we bordjes. Denk je nou echt dat ze daar in Amerika een boodschap aan hebben? Ja, ik heb als je die vraag aan mij stelt, dan heb je het bij voorbaat al niet begrepen. En dat maakt het gewoon zo vermoeiend. Dat je zoveel mensen spreekt die je het nog moet gaan uitleggen, of die het niet willen begrijpen, of die het gewoon niet begrijpen. Het wordt echt een, ja, en dat is het hele lastige en moeilijke hieraan. Op dat soort momenten is het heel oneerlijk, maar ook heel goed om jezelf te realiseren dat als jij al moe wordt van het uitleggen van die paar mensen en het steeds maar weer herhalen van waarom het belangrijk is, moet je nagaan hoe het voor iemand is die dus daadwerkelijk met deze problematiek te maken heeft zijn hele leven lang.
Nee, maar dit verwoord je uitstekend. De journalist in jou komt naar boven en die kan heel mooi de vinger op de zere plek leggen, maar toch, er zitten nu mensen in de auto, en dat weet ik 100% zeker, die denken, wat is het institutioneel racisme? Een achtergestelde positie. Oké, maar waarin uitzicht dat dan? Wat zijn die problemen? Ik zie ze niet, Jurian Nubars.
Dat kan in alles voorkomen, maar iets simpels als als jij in een dure auto rijdt en je zet een donker persoon in diezelfde auto, dan wordt die donker persoon door de politie vaker staande gehouden dan jij, gewoon om even te checken of dat wel klopt. Zoiets simpels. De random controles die bij de grens worden uitgevoerd zijn niet zo heel random als je denkt. En ook voor mij is dit een heel, dit zijn de voorbeelden waarvan ik weet, waarvan ik gewoon in mijn persoonlijke kring mensen ken die dit hebben meegemaakt, die gewoon onderschrijven dat het ze zo vaak gebeurt.
Ken je echt van die mensen? Want schiet mij maar één voorbeeld binnen. En dat is een goede vriendin van ons allemaal.
Ja, die zei het ook. Gewoon het voorrecht of het voordeel dat je nooit met wantrouwen benaderd wordt. Dat als jij in een winkel loopt met een wijde jas, dat niet iemand naar jou kijkt van, zou die iets gaan meenemen onder die jas?
Ja, maar het grappige is, zij wordt dus vaker gecheckt en de winkelmandje en de tasje even bekeken. Terwijl, ironisch genoeg, ze misschien wel meer nul op de rekening heeft staan dan ik.
Ja, nee, maar precies.
Dat kan je niet zien.
Maar, nee. Nu beschrijf je dus letterlijk wat het probleem is. Ze wordt op basis van haar huidskleur vaker bekeken met haar winkelmandje en gecheckt. Nou ja, en zo zijn er nog talloze voorbeelden. En ja, en voor mij is het net zoals voor jou. Ik ben ook gewoon een witte man die dit niet aan de lijve ondervindt. En dus ook niet goed kan praten over dat probleem. En juist daarom is het zo belangrijk. Juist daarom is het zo belangrijk dat wij met z'n vieren en alle Neus op Tafel luisteraars en de hele wereld luisteren naar wat die mensen zeggen hebben, om maar te begrijpen waar zij doorheen gaan iedere dag. En kijk, wat er nu in Amerika gebeurt, dat zijn gelukkig excessen in die zin dat er niet elk dag iemand, een ongewapende donkere man, wordt vermoord door de politie. Het gebeurt veel te vaak, laten we het daarover eens zijn, maar niet elke dag. Dus die excessen, maar die excessen zijn er. En ja, het is goed om te begrijpen dat de protesten niet alleen maar daarover gaan. Tuurlijk, George Floyd wordt genoemd en geëerd en rest in peace en alles. Dat is heel belangrijk. Maar het onderliggende probleem, waar de hele voedingsbodem voor waar dit alles vandaan komt, daar gaat het over.
Ja.
Ja. Weet je wat ik eigenlijk zoek? Sorry, we hebben natuurlijk ook afleveringen over feminisme gemaakt. En dan hebben we hier Marilotte en Nidia van Damn Honey aan tafel. En die kunnen dat in geur en kleur uitleggen. Wij missen een beetje dat klankbord, tenminste ik, van iemand die daar vanuit die andere stoel naar kijkt. Kijk, als je zegt meer vrouwen in de top, dan heb ik zoiets van, ja, waarschijnlijk goed idee. Maar goed, ik zie ook wel weer haak en ogen. Alleen als je zegt van, joh, laat mij een top zien waar een deel van die bestuurders gewoon ook uit donkere mensen bestaat. En dan denk ik, dat wordt misschien nog wel minimaal even lastig tot lastig.
Kun je iets meer uitleggen over die haken en ogen die je dan ziet? Dat is natuurlijk niet in een vacuüm is dat niet een populaire opmerking die je nu maakt.
Oké, in een van de problemen die ik niet goed bestudeerd heb, maar wel heb gehoord, en daarom vind ik het lastig om daar nu even woordvoerder voor te zijn, maar hier gaan we. Er is een bepaalde paradox, en die zie je vooral in Scandinavische landen, dat daar waar de gemeenschappen het meest egalitair zijn, hè, dus de meeste gelijke kansen, de meeste mogelijkheden om je leven zo in te richten als je zelf wil, op het moment dat iedereen zoveel mogelijk naar eigen inzicht kan leven, zie je dat de verschillen tussen geslachten in bepaalde werkvelden toenemen, niet afnemen. En dat betekent, in Scandinavische landen zijn meer vrouwelijke leerkrachten. In Scandinavische landen zijn meer vrouwelijke mensen in de zorgverlening. In Scandinavische landen zijn meer mannen in de top, zijn meer mannen elektricien en zijn meer mannen IT'er. Omdat ze volstrekt de mogelijkheden van de wereld hebben om hun leven exact zo in te richten als ze willen. In Scandinavië is beter dan waar dan ook de wereld geregeld dat als jij een kind krijgt en je bent man, dat je net zoveel zorgverlof kan krijgen als dat je vrouw zou zijn geweest. En toch doen die mannen dat niet allemaal. Het zijn nog steeds overwegend de vrouwen die keuze dan maken. En dat vind ik dus moeilijk. Ik, er was een tijd dat ik me ergerde aan feminisme. Inmiddels ben ik eigenlijk wel minimaal ally tot misschien zelf wel bij kans feminist. Maar tegelijkertijd denk ik, op het moment dat je denkt dat gelijke kansen ook betekent dat je gelijke uitkomsten krijgt. Nee, dat zal waarschijnlijk nooit zo zijn. Dus het kan best zo zijn dat als vrouwen alle keuze van de wereld krijgen, dat ze meer dan mannen thuis op de kinderen willen passen. Dat moet je ook aanvaarden als mogelijkheid, als uitkomst van die gelijkheid. Alleen ik kan mij niet voorstellen dat jouw huidskleur invloed heeft op hoe graag jij CEO van een bedrijf zou willen zijn. Of dat jouw huidskleur invloed heeft op hoe graag jij producten zonder te betalen uit de winkel mee zou willen nemen. Of dat je huidskleur invloed heeft op hoe jouw gezin ingericht zou moeten
zijn. Maar je huidskleur heeft wel invloed op hoe groot de kans is dat jij in een situatie komt.
Ja, nee, nu.
Dat je iets uit die winkel mee moet nemen, omdat je het niet kan betalen. Of nou, en laat staan de situatie dat je daadwerkelijk CEO kunt worden.
Oké, dus dan is het een soort van self-fulfilling prophecy / kip-en-ei-probleem wat jou betreft.
Nee, het is geen kip-en-ei-probleem. Bij een kip-en-ei-probleem weet je niet waar de oorzaak ligt. Dat weet je hier wel. Namelijk, er is significant veel meer armoede onder onze donkere medemensen. En ik weet niet of dat in Nederland letterlijk waar is. In Amerika zijn er heel veel heel duidelijke cijfers over waar ik er veel van gezien heb. Daar is dat sowieso zo. Dus
hier ook hoor.
Gewoon heel statistisch gezien. Als jij moet zeggen van, nou, wat is de kans? Stel, er worden twee baby's geboren. Eén is wit, één is zwart. En als je dan een statistische berekening zou moeten doen van, wat is de kans dat één van deze twee, jongens of meisjes, maakt niet eens uit, later CEO wordt van Apple, Google, Shopify, DPG Media, met Nurse om tafel, weet ik veel, noemen ze een groot bedrijf. Weet je wel, die kans is bij het witte kind ongelooflijk veel hoger. En Nog helemaal los van kijken. En natuurlijk is er best een kans dat zwarte kind van een miljonair is. En dan is alles weer anders. Tuurlijk wel. Maar die zijn er veel minder. Dat is gewoon de ongelijkheid daarin is enorm.
Ja, en ik vind het wat dat betreft lastig. Hè? Want kijk, vrouwen, daar is in mijn bubbel veel aandacht voor. En kijk, Apple is toevallig een voorbeeld van een bedrijf waar wel degelijk dan een homo aan de top staat. Ja, bij donkere mensen is dat toch echt anders. Bart, hoe is het aan jouw kant van de oceaan? Want de VS staat nu even onder een vergrootglas. Maar ja, Canada heeft er ook wel iets mee te maken, toch?
Ja, het is hier niet zo onrustig als in de VS. Het houdt hier de gemoederen hier ook wel bezig. Sowieso in zijn algemeenheid, even los van wat er nu gaande is, is er hier soms ook wel de kritiek dat er te veel gefocust wordt op het nieuws uit de VS en te weinig op binnenlands nieuws of ander internationaal nieuws. Wat mij wel opviel is dat zowel de premier van Ontario als de premier van Quebec iets zeiden in de trant van dat er geen institutioneel racisme is in deze provincies zoals in de VS. Wat hier ook wel op een hoop weerstand kwam te staan. Er is hier namelijk de native tribes noemen, de first tribes. Die hebben hier ook een positie binnen de samenleving waarin zij niet de kansen krijgen die zij zouden moeten krijgen. Maar ook hier is dat is dan zeg maar meer specifiek op Canada, maar ook in zijn algemeenheid immigranten, vaak dan immigranten met een niet-witte huidskleur, dat die hier, die zijn het daar niet mee eens, die voelen ook wel dat er institutioneel racisme plaatsvindt. Dus dat is wat meer de lokale discussie die ik hier op sociale media heb meegekregen. Het houdt hier, het is denk ik een soort van culminatie van onrust en frustratie die nu Nou, omdat het in Amerika nu tot uitbarsten is gekomen en dat Amerika toch wel vaak wel een hoop mindshare krijgt in het nieuws, in de media, dat nu ook elders in de wereld mensen zeggen van kijk, dit is er nu aan de hand, niet alleen in de VS, maar ook hier, ook, weet je, wij zijn niet immuun voor die problemen en dat daarom die mensen in Nederland en in Canada nu ook gaan demonstreren en hun stem gehoord willen laten horen worden.
Ja, heb je toevallig gezien wat Trudeau daarover gezegd heeft?
Ik heb wel gezien dat hij gevraagd werd om commentaar op Trump, zijn recente uitspraken.
Ja.
En daarin dat hij 20 seconden lang niet zei. Nee, het was ook niet...
Wat hij zelf zei was ook niet in die zin wereldschokkend. Het was meer dat het werd inderdaad gevraagd van... en dat vond ik heel sterk van die journalist trouwens. Hij vroeg, heb je iets te zeggen over... do you want to comment on wat er nu gebeurt in Amerika... met hoe ook de administratie van Trump hierin staat? En dat vond ik het sterke deel. De journalist zei, zo niet... wat denk je dat het betekent als jij niks zegt? Dat vond ik een hele goede toevoeging. Want daarmee haal je dus compleet de optie van de no comment haal je eigenlijk al weg. Zo van, oké, heb je iets over te zeggen? En als dat niet zo is, wat betekent dat dan? En dat vond ik een goede. Nou, toen was hij na 20 seconden, je zag volgens mij, ik kan niet in zijn hoofd kijken, misschien was het gespeeld, maar het leek mij in ieder geval alsof hij echt letterlijk daar, op dat moment, on the spot, zat te overwegen van, ja, ik moet hier iets over... Ja, die jongen is niet gek. Ik bedoel, je wordt niet prime minister als je gek bent. Dus hij zal vast van tevoren...
Wel president.
Je wordt wel president van Amerika als je gek bent, dat wel. Maar hij zal er vast van tevoren over nagedacht hebben van deze vraag zou kunnen komen. Toch zag hij op dat moment gewoon nadenken en volgens mij live op tv daar concluderen van ik moet nu een statement maken. En dat deed hij ook. En toen zei hij inderdaad dat... in het kort komt erop neer dat Canada daarin zelf ook de hand in eigen boezem moet steken. Want ook in Canada zijn er gewoon, gewoon vergaande problemen op dit vlak. Mensen die elke dag, hij noemt het als living racism on a daily basis of iets dergelijks, had hij gezegd. Ja, dat vind ik toch heel sterk. Even nog los van de boodschap of wat hij zegt van wat er moet gaan gebeuren. Het feit dat zeg maar, de leider van je land live op televisie zegt, wij hebben een groot probleem met racisme. Dat is zo en daar moeten we iets mee. Punt. Dat, ik weet niet meer wie het zijn, maar iemand op Twitter die reageerde, die postte die video, die schreef daarbij. Ik kan me gewoon nu totaal niet voorstellen dat Rutte hetzelfde zou zeggen op tv. Wat aangeeft dat wij hier in Nederland nog een hele lange weg te gaan hebben. Ik weet even niet meer wie dat schreef, maar ik was het er wel mee eens. Want als ik nu moet gaan bedenken van wat Rutte... Kijk, Rutte heeft volgens mij toevallig vandaag woensdag gezegd wat er met George Lloyd gebeurt is een schande. No shit, Sherlock. Nee, precies. No, maar gewoon het probleem, het Nederlandse probleem daarin aankaarten. Het zou heel sterk zijn geweest, maar die brug, dat zit er dan toch
het is,
nog net
het
niet in.
Het is trouwens een grotere schande dan mensen soms doorhebben. Want het is niet alleen zo van, ik gebruik het woord vermoorden, want het is gewoon keihard moord. Het is niet alleen van, hij heeft een donkere huid, dus we knijpen zijn keel dicht totdat hij niet meer ademt. Nee. Op een gegeven moment checken ze zijn pols en dan merken ze, hij is dus al een soort van dood. Nog 2 minuten lang nog steeds die knie in zijn nek, hè? Ik bedoel, de man is al dood. Meer dan 2 minuten voor de zekerheid nog even zo die knie erin. Dat is echt belachelijk. Maar ik vind het wel grappig. Jij zegt nu over die persconferentie, die journalist stelde een dijk van een vraag, mee eens. Trudeau gaf daar ook een ongelooflijk mooi antwoord en een goed statement over, ook mee eens. Het is wel grappig, er is één ding wat mij is opgevallen dat jij blijkbaar niet zag. En dat is dat het eigenlijk een antwoord was dat hij al een paar keer eerder had gegeven. Want ik had
ik heb alleen die clip gezien.
Ja, precies. Ik heb een paar compilaties gezien van zijn antwoorden erop. En de rode draad in al die antwoorden, want het was niet de eerste keer, de rode draad in al die antwoorden was van, hey, het is hier ook, wij moeten er ook mee dealen. En ik vind het wel grappig dat jij nu zegt van, dat was dus een goed antwoord op die vraag. Mee eens, dat is het ook. Tegelijkertijd, voor mij, omdat ik dat al vaker dat antwoord had gezien, dacht ik, ja, hij pakt een beetje terug op zijn default antwoord, zeg maar. Het wordt een beetje, hij denkt van, fuck, ik zit in de val, nou, dan maar gewoon mijn trucje. Dus het was, weet ik veel, hoeveelste keer dat hij het zei. Ik zie Bart ja knikken, ja, sorry
vergeet
Bart.
Vergeet ook niet dat Trudeau hier ook wel een beetje een getrobeerd verleden mee heeft. Die foto's die toen, ik denk een maand of 6 geleden naar buiten kwamen, dat Trudeau in blackface op een feestje was, in zijn studententijd.
Aladdin.
Een analyse die ik hier zag was dat, wat je al zei, je wordt niet zomaar een prime minister van een land. Dat Trudeau met die 20 minuten stilte, dat hij dat heel bewust heeft gedaan. Dat hij zijn antwoord waarschijnlijk al binnen 2 tellen klaar had, maar dat hij het bewust zo heeft gedaan. En dat die commentator vond het jammer dat dit wel weer de typische Trudeau not wink wink politiek was. Met van, ik impliceer iets, maar ik zeg het niet hardop. En die commentator vond dat dit juist wel de kans was geweest voor Trudeau om dat te doen. Iemand ander, maar ook wel weer met van, aan de andere kant, je hebt nogal een volatiele leider in dat andere land. Die het nu over het domineren van de protesten heeft en met geweld neer wil slaan. Wat dat betreft het dictatorspeelboek netjes hoofdstukje bij hoofdstukje aan het volgen is. Als die man al, zeg maar, als Trump al zo raar om zich heen aan het slaan is, wil je het dan ook nog wel op je geweten hebben dat je zijn aandacht naar jouw land toetrekt? Je belangrijkste handelspartner. Dus het was een beetje van, aan de ene kant jammer dat hij niet gewoon hardop heeft gezegd dit is wat hij ervan dacht. Aan de andere kant, landsbelangen afwegen en laat olifant Trump zijn eigen, niet deze kant op komen om al een stuk te stampen.
Ja. Hey, één vraag die ik er nog wel bij heb. Jurian, je zei net heel terecht, ik zie het Rutte nog niet doen op een persconferentie. Wat mij betreft jammer. Ik bedoel, je zag nu ook, de koning is nog in Indonesië geweest en heeft eigenlijk al een voor het koningshuis doen hele grote handreiking gedaan door veel verder te gaan dan zijn voorgangers in het net niet excuses aanbieden. Eigenlijk nog steeds niet genoeg. Dus we hebben inderdaad nog slagen te maken. Tegelijkertijd, wat ik een beetje mis, dan pak ik toch even terug op die feministische afleveringen die we hebben gemaakt met mijn Nerds om tafel. We hebben toen inderdaad gesprekken gehad over die vrouwenparkeerplaats. Over dat dames over straat gaan hardlopen en dan voor de zekerheid even een sleutel in de hand hebben voor als ze een map zouden moeten verkopen. Of dat ze nagefloten worden en dat eigenlijk vaker gebeurt dan jij en ik door hadden. Voor mij als persoon, ik werk in een ongelooflijk multicultureel bedrijf in Almere, waar ik echt alle tutti-frutti smaken van de regenboog tegenkom. Omdat ik het in mijn eigen leven niet zie, ben ik wel heel erg op zoek naar dat soort eye-openers. Hè? Van, hey, als ik op straat loop, word ik nagefloten. Als ik dit, dan dat. En ja, Nederlanders snappen het ook niet. Nederlanders denken, Zwarte Piet is voor de kinderen. En Zwarte Piet heb ik altijd al zo gedaan. En we bedoelen het niet racistisch, dus Zwarte Piet is leuk, toch? Weet je wel, je moet het ze echt uitleggen. Je moet ze echt even met een... Ja, oké, Zwarte Piet, bedoel jij misschien niet racistisch, maar het is een karikatuur van dit en dat.
Ik kan je er wel een voorbeeld geven, want heel veel mensen, er zijn best wel veel mensen die best wel snappen dat Zwarte Piet niet kan. Maar die toch naar de intocht gaan kijken, ook een intocht waar alleen maar Zwarte Piet zijn. Omdat ja, hè, je hebt toch kinderen van, of kind of kinderen van, tussen de 3 en 8, wanneer vinden ze het leuk? Geen idee. Die mensen zijn ook fout. Als je stelling nemen, betekent ook niet, omdat het comfortabeler is voor je eigen leven, meegaan in die ik heb geen kinderen, dus voor mij is het makkelijk praten. Maar
ja, dat is inderdaad.
Absoluut. Maar op het moment dat je naar zo'n intocht gaat en je zegt je eigen van, god, ik kan allemaal niet meer, dan moet je ook niet gaan ook. En dat gaat niet altijd.
Dat gaat
heus wel. Alleen,
nee, want je kan niet altijd stemmen met je voeten in dit geval. Bij mij in het dorp, ik heb een klein pritsdorp, ja, en er wonen 1000 man.
Maar dan rij je naar een dorp waar ze wel kleurrijk zijn.
Nee, maar luister. De Zwarte Pieten en de Sinterklaas komen uit het dorp zelf. Die komen niet uit een naburig dorp. Dus die moet je niet herkennen. Als ik mijn kind meeneem naar een ander dorp, dan is het... Ja, maar mijn vriendjes zijn hier niet.
Nee, oké. Okay. Maar dan kun je ze toch ook... Mijn zusje heeft 3, 4 jaar geleden meegedaan aan de intocht in Almere. Want dan was ze dus een Piet. En zij was paars of groen, ik weet het niet meer. Maar ze was in ieder geval niet zwart.
Nee, maar dat ben ik met je eens. En daar heb ik ook wel over geklaagd. En Hugo die zelf, mijn zoontje is nu 6. Die was toen nog... die was toen ook 6. Die zei van... Waar is de roetveegpiet? En waarom hebben we geen gele piet of een oranje piet?
Nou, misschien ben ik wat kort door de bocht en gooi ik heel veel mensen nu tegelijkertijd de guillotine. Maar dat is een beetje een ding. Het is... Er is een hele selectieve verontwaardiging. Op het moment dat wij dit soort dingen zien gebeuren, dan zijn we heel boos en dan vinden we het verschrikkelijk. Terwijl je moet zien dat het allemaal onderdeel is van hetzelfde probleem. En dan kan je niet zeggen, oh ja, maar wacht even, nu komt mijn comfortabel uit, dus nou, oké, hier doe ik dan wel aan mee. Maar over dit deel van het probleem ben ik boos. Dit is allemaal hetzelfde probleem.
Ik ben dat wel met je eens. Kijk, ik vind je moet, als je het er niet mee eens bent, moet je of stemmen met je voeten of stemmen met je portemonnee. Maar het minste wat je moet doen, is er iets over zeggen. En in mijn geval, ik heb er gewoon over gezegd, hey guys, kunnen we niet andere kleuren introduceren dan? Als het herkennen van die persoon een probleem is, dan stop je met zwart. En dan maak je ze groen, geel, oranje, van mij part goudkleurig, maakt niet uit. En dat maakt die kinderen ook niet uit, zolang ze maar snoepgoed en cadeautjes krijgen.
Wow, goudkleurige Piet, dan ga ik me aanmelden.
Ja, waar ik persoonlijk heel erg moeite mee heb, is, we hebben een aantal afleveringen met Nerds om tafel gemaakt over feminisme. En dan kom ik erachter dat dus die vrouwenparkeerplaats een goed voorbeeld is van iets dat heel anders binnenkomt bij mensen dan dat het eigenlijk bedoeld is. Je komt erachter dat er genoeg dames door Amsterdam aan het joggen zijn die voor de zekerheid even een sleutel in hun hand houden voor het geval ze een map uit moeten delen. En je komt er ook achter dat, dat catcalling, zoals ze dat noemen, nagefloten worden, ook echt, echt aan de orde van de dag is. En ja, ik merk dan aan mezelf, ik zie dat allemaal niet. En ik werk ook in een bedrijf waar gewoon alle kleuren van de samenleving en alle kleuren van de regenboog vertegenwoordigd zijn. Je zou nog net kunnen zeggen dat iedereen in de top wit is, maar daar is ook alles wel mee gezegd. Wat ik heel erg mis, zijn inderdaad dat soort voorbeelden die het voor mij levend maken. Dus ik ben heel erg op zoek naar, voordat ik überhaupt een mening kan vormen, voordat ik überhaupt recht van spreken denk te hebben, wat zijn nou die voorbeelden van dingen die echt nog dagelijks gebeuren? Want er zijn de legio, daar ben ik van overtuigd, anders zijn die protesten er ook niet. En hoe kom je daarachter? Is een van jullie die daar recent nog eye-openers heeft gehad?
Eye-openers niet per se, maar we hebben natuurlijk net, weet ik wel, kwartiertje geleden, whatever, had ik het al over dat ik een aantal vrienden heb die dit gewoon meemaken. En nou ja, een goed voorbeeld is wel Rami Ismail. Dat is een van de ontwikkelaars van Flambeer, die allerlei toffe games heeft gemaakt. De bekendste indie developer van Nederland, mag je wel zeggen. Op Twitter te volgen onder Darami. En hij documenteert over het algemeen heel trouw al zijn reizen. Dus hij tweet zijn flightnummers en alles. En ook hoe die door de customs heen gekomen is. En ja, weet je, dan kan je zeggen het is toeval. Maar als je op een gegeven moment in 3 maanden tijd 8 keer of 9 keer de random check hebt gehad. Want voor elke vlucht worden er een x-aantal passagiers uitgepikt randomly voor een extra strenge controle. Dus jij hoeft alleen maar door die scanner en dan ga je naar de gate en dan is het goed. Maar een aantal mensen voor vluchten vanuit andere continenten naar Amerika, worden er een aantal uitgepikt en dan is het echt, dan word je helemaal nagelopen, dan wordt er een strijkje genomen uit je tas en uit je broekzakken en dan moeten je schoenen uit en weet ik wat. Dan krijg je even de full treatment, zeg maar. Dat is voor, nou ja, natte vinger, 10, 15 mensen op zo'n vlucht. En hij zit daar gewoon, ik weet niet exact waar hij vandaan komt, maar in ieder geval iets Midden-Oosten in zijn achtergrond. Hij zit daar gewoon heel vaak bij. Ja, en dan kan je tegen mij zeggen maar dat kan best wel toeval zijn. Dude, ik heb het 1 keer meegemaakt. En nou ja, jullie weten hoe vaak ik in mijn leven naar Amerika ben geweest. En natuurlijk, en is 2 in dit geval. Maar dit is wel echt een voorbeeld van wat er gewoon heel veel gebeurt. Dus ja,
ik heb gisteravond kwam ik op Twitter een filmpje tegen van, moet ik even kijken dat ik het goed zeg, Emmanuel Acco. Oh, nee. Dat heet Uncomfortable Conversations with a Black Man. Waar hij op een barkruk zit en uitlegt waarom de situatie in de VS nu zo is en wat daartoe geleid heeft. En hij beschrijft op een gegeven moment het gevoel hebben van veiligheid, of eigenlijk het gebrek daaraan in zijn dagelijks leven. En wat hem, hij zei iets, en ik ben even de exacte woorden kwijt, maar dat zet hem aan het denken. Het ergste wat ik daarvan zelf heb meegemaakt, wat een klein beetje lijkt op wat hij beschrijft, is als ik 's avonds laat van het uitgaan op weg ben naar huis. En het is dan een beetje, weet ik veel, je loopt door een donker straatje heen of zo. En er loopt een dame voor je. En dat jij dan op een gegeven moment denkt van, oh, wacht even. Afstand houden. Geen rare dingen doen, want dit wordt ongemakkelijk. En je wil die escalatie niet aan. wat hij beschrijft is eigenlijk van, nou, dit is voor mij standaard. En dan niet alleen dat het ongemakkelijk is, waarin misschien hooguit wat schreeuw of zoiets is. Nee, maar dat kan hem zijn leven kosten. Dat zagen we met dat filmpje van die vrouw in Central Park, die doelbewust de politie opbelt en daarbij zegt van, ik ga bellen dat een zwarte man mij bedreigt. Hopende daarmee die extreme geweldsreactie uit te lokken van de Amerikaanse politie. Dat is eigenlijk dan maar ook maar meteen mijn tip. Dat filmpje duurt 9,5 minuut. Dat is tot nu toe aflevering 1 uit nog onbekend hoeveel afleveringen, maar luister naar wat die man te vertellen heeft. En nou ja, hou je oren en je gevoel open voor wat hij te vertellen heeft. Om op die manier een klein beetje beter te leren begrijpen hoe het, waarom die onvrede tot deze excessen nu luistert. Want hij zegt het ook, weet je wel, van we willen niet rioten. Maar ja, weet je, we hebben het al geprobeerd met op onze knie te zitten vooraf aan een wedstrijd. En dat werkte niet. Wat nu dan? Ik vond dat heel erg powerful. En het heeft mij ook doen inzien hoe weinig ik zelf eigenlijk weet.
Ja.
Ja, maar dat sluit ik een beetje aan op wat Rando al zei. Van ik weet weinig en leer meer dingen. Dus dat is dan dit een op een het antwoord op je vraag, denk ik.
Ja, die man, ik zat te kijken of ik hem kon pinnen in mijn Twitter feed, maar ik denk dat we gewoon het directe linkje naar zijn Twitter en Instagram moeten opnemen. Ik vind trouwens de kwaliteit van het filmpje, als in de beeldkwaliteit, is echt schandalig op Twitter, dus ik hoop dat hij op Instagram een stuk beter is. Ik heb hem ook gekeken, ik heb hem overigens gisteren ook geretweet. Het is een American football speler. Bijzonder gespierde man, bijzonder gewaardeerde man, maar een donkere man. En als het je niet raakt, dan snap ik het even niet.
Welke, wie was het?
Emmanuel Acho. Acho
heet hij. Oh, Acho, ja.
Ja, en hij begint ook met, "For days you've asked me what you can do to help. I finally found an answer. Let your guard down and listen." En ik ben er echt even voor gaan zitten. Ik vond het echt heel sterk. Het geeft je een, weet je, de standaard voorbeelden zoals jij net al gaf, Jur, met je wordt er vaker uitgepikt. Als je in een dure auto rijdt, word je sneller aan de kant gezet. Vanmorgen, of ja, volgens mij was het vanmorgen, was er iemand op Twitter en die zei van, als het om geweldsdelicten gaat, dan worden er meer blanke dan donkere mensen vermoord in Amerika. Nee, dat klopt gewoon niet. Weet je? We moeten gewoon de feiten heel goed met elkaar blijven bekijken en rationeel zijn. En een van de rationaliteiten die we gewoon naar boven kunnen halen is, de kansen die onze donkere medemensen krijgen, zijn gewoon kleiner dan de kansen die de blanke medemensen krijgen.
Ja.
Weet je? En Black Lives Matter betekent niet dat zij voorrang willen hebben boven de blanke mensen of boven de Aziatische mensen of boven de Hispanics. Ze willen graag gewoon gelijk behandeld worden.
Ja.
Weet je?
Maar, en, ze moeten niet zo rellen.
Ja. Sarcasm
voor de duidelijkheid.
Ja, ja, nee, dat weet ik. Maar weet je, een van de dingen waar ik me heel erg aan erger is dat ik zowel op Reddit als op Twitter heel veel filmpjes heb gezien van zowel politieagenten als blanke mensen die instigaten, die stoorfonds kapotmappen, die stenen geven aan zwarte mensen, zo van, hey, hier, kan je mee terugvechten, terwijl die er helemaal niet om vragen. Nee. Weet je, dus, en ik weet niet hoe erg dat is. Ik kan dat niet bepalen, maar ik zie die filmpjes en ik denk, jezus.
Ja, maar ik snijd het punt expres aan, want wat ik net al zei, dat ik het probleem uitleg en ook de All Lives Matter zeggers het probleem uitleggen is vermoeiend. En dan heb je ook nog een contingent die zegt, die dus de politie in Amerika verdedigt, die dan zegt, ja, maar wat verwacht je wat de politie doet als al die steden worden platgereld? Stel, jij bent een winkeleigenaar en jouw winkel wordt nu platgeslagen door dat tuig. Want dat is wat er nu gezegd wordt. Hè? Ik bedoel,
ja, maar daarmee...
afhankelijk van welke bronnen jij volgt, heb je een ander beeld van wat er nu in Amerika gebeurt. En ik heb gewoon mensen gesproken die zeggen van, ja, maar dude, verwacht je nou echt dat de politie niks gaat doen als al die steden kort en klein worden geslagen? Again, missing the point.
Ja, kijk, en laten we fair zijn. Ik denk dat ik jullie redelijk kan inschatten allemaal. Wij zijn allies of abolitionists. Dus weet je, wij willen heel graag dat er verandering komt. Maar er zijn er zat en die denken, ja, maar mijn baan dan. Weet je, en die denken dat misschien niet eens bewust. Maar die denken, er zijn zat mannen die denken, nou, mijn dochter niet met de donkere vent. Weet je, en dat soort shit. Ja, daar moeten we gewoon vanaf, man. Het gaat gewoon, het gaat niet goed dat we dat blijven volhouden. Laten we wel zijn. Kijk, en weet je, ik ben ook niet de heiligste. Ik zal ook heus dingen fout doen. Ik zal ook hier en daar vergeleken met andere ouderwetse denkbeelden hebben. Maar ik probeer er wat aan te doen. En ik denk vooral dat dat belangrijk is. Probeer er wat aan te doen. En voor de rest denk ik niet dat ik heel interessante, nuttige, toevoegende dingen moet zeggen. Omdat ik ook wel gewoon boos erover ben.
Ik ben trouwens heel benieuwd. We maken natuurlijk een nerd podcast / een tech podcast. Maar we hebben daar ook al regelmatig uitstapjes gemaakt naar dingen als feminisme en zo. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd of het ons zou passen om een keer iemand die daar beter in ingevoerd is dan wij. Misschien iemand van, weet ik veel, in de organisatie van Kick-Out Zwarte Piet zit of weet ik veel, zoiets. Of we daar niet gewoon een keer mee zouden moeten gaan ouwehoeren met Nerds om tafel.
Nou ja, het is natuurlijk heel makkelijk, hè.
Er zijn podcasts ook. In een vacuüm. Sorry.
Wat zei Bart?
Technologie bestaat niet in een vacuüm. Weet je nog dat er... wat is het? Dat er racistische biases in kunstmatige intelligentie datatraining sets komen. Omdat zeg maar de racistische dingen die überhaupt tot die data hebben geleid. Zeg maar een soort van doorpropageren. Of van een donkere man bij wie de gezichtsherkenning niet werkt op een camera om automatisch een selfie te nemen, dat soort dingen. Ik denk wel dat het goed zou zijn.
De reden dat ik het vraag is, ik sta er niet dubbel in, ik ben voor, maar ik herken, we hebben ik werk natuurlijk met Tweakers, we hebben deze discussie daar ook wel eens van, wij hebben hele grote maatschappelijke issues, waar ligt voor onze lijn, want wij zijn een techmedium en het is niet onze plek om hierin te duiken. Tegelijkertijd vind ik, zeker bij deze, in dit geval, is het iedereen zijn plek om erin te duiken.
Ja,
zeker als jij een platform hebt, duik erin. Dat doen wij nu al, alleen dan zonder de aanwezigheid van iemand die er zelf middenin zit.
In onze Telegram groepje met onze vrienden kwam Billie Eilish langs. Die toch 68 miljoen volgers heeft en op zich, hoe oud is ze? 22, 21?
En de beste entertainer van het jaar is, laten we wel wissen, maar goed.
Ik heb letterlijk nog nooit bewust een muziekje van haar gehoord. Maar die heeft wel echt een steengoed verhaal opgeschreven, man. Ik kwam via Twitter de statement tegen van Ben & Jerry's. Echt, echt heel sterk. Ik heb een filmpje gezien van Schwarzenegger en die zegt ook gewoon letterlijk, hey, beste Trump, ik zal vast beginnen met je, met wat je zometeen moet gaan opdragen wat mij betreft. En dat is gewoon denounce al die shit. Klaar.
Ja, gaat hij niet doen, maar ga verder.
Nee, gaat hij niet doen. Maar weet je, mensen die dus een grote groep kunnen bereiken, van hen is het belangrijk dat ze het doen. En er zijn er heel veel die durven het niet.
Ja, nou, het contra-argument daarin, en dat is misschien ook een deel verschuilen, maar ook een deel wat in ieder geval, wat ik ook wel een beetje lees, ook in de reacties op Tweakers, is dat mensen ook juist wel veel waarde hechten aan contentleveranciers die niet over hetzelfde praten als waar op dat moment de hele wereld over praat. Kijk, en dan kun je vinden, en dat vind ik ook, soms is er iets waar daadwerkelijk iedereen even over moet gaan praten, want dan kan je het ook niet missen, dan hoort iedereen het. En dat vind ik deze issue. Tegelijkertijd snap ik het ook als iemand zegt, joh, met Neus op tafel of Tweakers of wie dan ook, ja, hartstikke leuk, man, dat jullie ook een mening hebben hierover. Maar ik wil gewoon weten wat jullie vinden van SpaceX. Of van, weet je veel, praat over nerddingen. Daar luister ik jullie voor. En ja. Ik vind het moeilijk. Want ik heb aan de ene kant heel erg de behoefte om, nou ja, wat jij ook zegt, iedereen met een platform moet zich hierin laten horen. Vind ik ook. Tegelijkertijd zou ik het ook jammer vinden als diegene die na de hele dag al hierin zichzelf onderdompelt, dan ook niet even zijn toevlucht kan nemen in een tech outlet nee, of in een sport outlet of wat dan ook.
Ben ik met je eens. Mensen vrij dan, weet je wel. Label het hoofdstukje spoelen.
Ja, nee eens.
Spoelen is soms een beetje moeilijk, maar dat is secundair. Je kan het gewoon afzeggen als je het afzet, als je denkt, nou hier.
Maar dat is voor deze episode zo. Mochten wij inderdaad hier nog een keer wat dieper in gaan duiken met iemand die daar dus inderdaad zelf dieper in zit.
Dan kan je die hele episode overslaan.
Nou, dan heb je jullie, beste luisteraars, hebben jullie bij deze
gewoon pech.
Niet onze toestemming om over te slaan, want het is veel te belangrijk. Ga er maar gewoon lekker naar luisteren.
Nou, wat ik net wou zeggen, maar ik kan er helemaal niet tussen. Nu lekker wel. Er liggen kans voor het oprapen, hè? Want we hebben nu afleveringen gemaakt over feminisme. Dus als dat kan, waarom kan het dan ook niet over racisme? Die hebben we gemaakt met Damn Honey en die zit in ons dag en nacht media klikje. Mm-hmm. Er is nog een feministische podcast, Girls, die zit ook bij dag en nacht media. En het is wel grappig, want ook over mensen van kleur zijn er twee podcasts die ook bij Dag en Nacht Media zitten. Dus dat zouden gewoon inkoppetjes kunnen zijn. Dat is Fufu en Dadels en Dipsaus. Dus wat dat betreft liggen de kansen wel degelijk voor het oprapen. En wat Bart zegt, klopt ook.
Fufu en Dadels dus, benaderen.
Vast ook iemand die dat vanuit de techhoek kan benaderen. Maar tot die tijd moet deze aflevering nog worden afgerond. En ik denk dat het dus hoogste tijd is voor vragen van de luisteraars. Want we hebben er een boel gekregen. En gelukkig zijn die wat luchtiger dan de onderwerpen die we hiervoor hebben behandeld. Dus ik ga er maar gelijk eentje intrappen waarvan ik denk, goh, dan kunnen we even de sfeer weer omgooien. En dat is die van Joost VW. En die vraagt,
Joost Velvis?
Nee, Joost VW. VW. Ja, Joost Volkswagen. De heer Joost Volkswagen.
De heer Joost Volkswagen.
Ja, die vraagt, en die is nu in eerste instantie voor Bart, trek je eerst je broek aan en dan je sokken? Of eerst je sokken en dan je broek?
Oké, ik heb hier echt een mega déjà vu bij, want volgens mij kwam precies diezelfde vraag voorbij toen we elkaar nog spraken in Nederland begin dit jaar. Maar
dat was toen wij samen in bed lagen en ik aan jou vroeg, wil je eerst je broek of eerst je sokken? Dat is wat anders.
Uittrekken, hè? Dat was uittrekken toen.
Nee, het was ook aantrekken. En nou ja, goed, dan misschien ben ik van het padje af. Maar nee, ik trek dan sowieso eigenlijk eerst mijn broek aan en dan mijn sokken. Maar als ik erover nadenk, is dat eigenlijk niet efficiënt. Dus misschien moet ik daar toch eens even mezelf verbeteren.
Jawel, dat is gewoon correct. Waarom zou je dat niet doen?
Als ik van die lange, dikke merino-wollen sokken aan heb, want jullie weten dat ik zoveel van merino hou. Dan is het toch echt wel veel makkelijker dat ik dan niet eerst mijn skinny jeans omhoog hoef te rollen.
En je bent flexibeler als je je broek nog niet aan hebt. En je broek moet uiteindelijk over je sokken heen.
Ja, dus en dat gaat dan toch makkelijk in één keer.
Je sokken. Heel goed.
Nee,
en je loopt niet makkelijker door je broek heen.
Kijk, dit is hoe het gaat, hè. Je komt uit de douche en je loopt naar je slaapkamer. En dan ligt daar, voor jou opgemaakt, op dat mooie rekje, die broek. Weet je wel? En voor die sokken moet ik onder in die laag grijpen. Daarnaast, alleen, nee. Het is mijn beste argument, gewoon nee.
Het ligt allemaal in dezelfde kast. Goede voorbereiding is het halve werk.
Juist.
Nou, ik weet niet meer.
Nou, ik ben bereid je deze te geven, want in de praktijk trek ik ook best regelmatig eigenlijk altijd mijn broek aan. En dan loop ik daarna nog heel lang op blote voeten tot ik daadwerkelijk naar buiten ga. En pas als ik naar buiten ga, trek ik mijn sokken en mijn schoenen aan.
Hmm.
Dat is wel een ding. Eigenlijk stiekem wel waar. Maar ik vind sokken logischer, eigenlijk, eerst. Maar ik heb ook al een andere vraag, en die is van Simon. En Simon die vraagt, stel, je hebt de mogelijkheid om als pionier naar Mars te gaan. Oh, lekker luguber. Enkele reis. Zou je het doen? Ik vind die enkele reis maakt het wel een beetje anders, denk ik.
Ja, maar dat is ook wel praktisch de realiteit, hè? Wel de retourtjes überhaupt maar niet gedaan.
10 jaar geleden had ik denk ik zo daar ja op gezegd. Nu weet ik het eigenlijk niet zo.
Nu heb je een mooie werknemerspas van Shopify in je handen en denk je, ik laat wel veel.
Ja, ik zit hier een beetje af. Nee, het is mijn sportpas trouwens.
Ah, oké.
Maar nee, ja. Ik weet niet, ik dacht vroeger ook dat het even voorbij zou zijn na je 30ste. Nou goed, dat valt ook weer mee dus. Misschien is het allemaal zo gek nog niet om hier nog een beetje langer te blijven plakken.
Ik weet niet man, ik vind het heel moeilijk. Ik zou het wel heel graag willen. Tegelijkertijd laat ik ook veel achter. Dus ik durf voor Randall en Floris wel in te vullen dat met kleine kinderen in je leven een one-way trip geen optie is.
het hangt er ook vanaf. Is het belastingtechnisch misschien nog gunstig? Ik weet het allemaal niet.
Lekker boeiend. Je gaat erheen en je komt nooit meer terug, gast.
Jezus, je hebt echt de overwegingen from hell meegenomen. Wat is
ik
het?
Ik weet niet. Voor mij is het echt super simpel, weet je. Eén, je kan niet tegen kleine ruimtes en opgesloten zijn. Dus in zo'n raket en dan zit je tering lang in zo'n vessel daarheen. Hell no, dat wil ik niet. Ten tweede, enkele reis. Ik bedoel, als ik dood wil, dan doe ik dat sneller.
Nou ja, je gaat niet per se sneller dood. Het is alleen, je blijft daar.
Want zeg, ja. Je gaat hier op aarde ook dood. Hè?
Maar hij heeft niet gezegd van, je komt om bij de missie. Of
Nee. Maar je gaat
daar shit opbouwen. Je komt niet meer terug naar aarde.
Ja, maar je gaat dus in je eentje dood.
Nou, hij heeft niet gezegd of andere mensen ook daarheen mogen.
Nee, ja, maar ik vind het alsnog eenzaam en daar heb ik geen zin in. Ik wil hier blijven met mijn gezinnetje en mijn vriendjes.
Ik denk als ik mijn vriendin mee zou mogen nemen of de zekerheid heb dat die in een van de eerste vluchten daarna ook die kant op komt, nadat de pioniers shit hebben opgebouwd, dan denk ik dat ik het zeker zou doen.
Ja?
Ja.
Ga je missen, gast?
Nou, ik jullie niet echt. Ik weet niet dat, ik kan het wel inbellen. Ik had het wel inbellen. Jawel.
Zeker met dezelfde kwaliteit als dit Jitsi gezegd.
Als je een half uurtje wil wachten heen en terug voordat er een keer een antwoord komt op je vraag, dan is het een goed idee.
Randa, heb je nou nog steeds geen glasvezel liggen op die fucking Mars? Schiet erop, man.
De lijntje is niet lang genoeg. Breekt telkens.
Die aarde draait iets te hinderlijk.
Ja, man. Kanonnen.
Volgende vraag. Iemand.
Waar stond hij nou? Wat wil je van je huidige dagelijkse routine behouden in de post-coronatijd? Vraag is van Arjan Kruithof. Nou Bart, heb je iets bedacht?
Nou, ik ben daar nog een beetje zoekende mee. Heb je al een
routine?
Nee, dat is een beetje het probleem dus. Ik ging vroeger toch wel regelmatig naar de sportschool toe, zo 3 keer per week. Sportschool is nog steeds dicht. Ik heb wel een diprek en zo'n pull-up bar en een paar van die resistance bands, maar dat is toch ook weer niet helemaal hetzelfde. Nee. En ik merk wel dat ik soms, ik heb letterlijk 2 alarmen gezet om 5:30 en om 6:00, om mezelf gewoon echt uit mijn studeerkamer weg te schoppen. Want anders blijf ik gewoon rustig tot 8:00 doorwerken en dan is het opeens, oh jee, ik heb zo'n honger en dan nog moeten koken en denk, waar is mijn avond naartoe, dit gaat nergens over. Want ik begin wel gewoon 's ochtends om een uurtje of 8. En denk, nou. Ik weet het, ja. Als zodra ik goede gewoontes heb gevormd, dan wil ik ze wel over na gaan denken welke ik meeneem. Maar eerst die hindernis nog even overnemen.
En voor jou verandert er eigenlijk relatief weinig, zie je dat thuiswerken toch blijft doen.
Ja.
Dus op zich hoef je leven ook niet meer omver. Op het moment dat je wel weer naar kantoor zou mogen, want dan mag je het dan toch niet al te vaak.
Ja, maar die van jou, Rando, daar heb ik eigenlijk je antwoord al van de vorige aflevering gekregen.
Wat dan?
Nou, jij wil gewoon blijven mediteren in de auto.
Nou ja, nee, ik doe dat liever 's ochtends thuis, hè. Ik bedoel, als die optie er is, dan neem ik die gewoon. Alleen in het huidige ochtendritueel werkt dat gewoon niet zo lekker.
Ja. Voor mij zou het de vanzelfsprekendheid van het thuiswerken. Kijk, ik doe het natuurlijk al heel lang. Zolang jullie mij kennen, weet je dat ik heel regelmatig thuiswerk. Toch in weken dat ik 2 of soms zelfs 3 dagen thuis werk, voelde ik me toch wel altijd een beetje bezwaard. Niet terecht, omdat ik, nou gewoon daar zijn duidelijke afspraken over en ik doe heel veel als ik thuis ben, dus dat is allemaal prima. Maar toch de wetenschap dat jouw directe collega's die in principe dezelfde functie hebben als jij, gewoon 4 of 5 dagen komen en jij er soms maar 2 dagen bent, dat vond ik wel bezwarend. En ik vind het heel bevrijdend dat dat nu dus zeg maar de facto de standaard is. En ik zeg niet dat ik standaard thuis wil blijven werken, maar de vanzelfsprekendheid daarvan wil ik heel graag behouden. Niet in de laatste plaats, omdat mijn vriendin en ik, nou hopelijk dit jaar, misschien volgend jaar, een hond zouden willen. En dan ja, is het wel handig als ik gewoon heel regelmatig thuis kan zijn. Dus dat zou ik willen behouden.
Oh, een hondje.
Een hondje, puppy.
Mag ik hem aaien?
Ik weet niet of het een puppy wordt trouwens. We gaan sowieso adopteren. Don't shop, adopt. Maar dus we weten niet of wat het gaat worden en of het daadwerkelijk een puppy is of gewoon een jong hondje. Ik wil niet.
Je praat eromheen, ik mag hem aaien toch? Kom op.
Tuurlijk.
Oh, please.
In ruil voor bier.
Wat? Je hondje wordt effectief gegijzeld nu, hè? Hij is nog niet eens geboren. Wat heftig.
Wat ik overigens, om zelf de vraag te beantwoorden, wat ik zou willen houden is meer eten met het gezin samen. Ik woon vrij ver van mijn werk.
Ja. In een normale week, volgens mij hebben we het hier vaak over gehad, maar even een normale doorsnee week was voor mij maandagavond Dungeons & Dragons spelen met wat weekends mensen. Dinsdagavond met jullie in de studio. Woensdagavond voetballen. Donderdagavond had ik vaak wel een event of zo van tweakers. Vrijdagavond, vrijdag middelborrel die uit de hand loopt. I don't know. Maar gewoon, er waren redelijk veel weken dat ik 0 keer thuis heb gegeten.
Ja.
Dat is, ja. Nu eet ik elke dag gewoon thuis samen met Sophia en ik zou dat ook niet meer willen inleggen. Het is, je komt er op een gegeven moment niet aan, maar het merendeel van de avonden gewoon thuis eten met degene die je lief hebt, dat is wel veel waard, heb ik geleerd.
Ja, dat vind ik ook. Ik vind het samen eten, vind ik gewoon heel fijn.
Ja.
Wat ik mis is het luisteren van mijn podcast in de reistijd.
Oh ja, eens, ik luister bijna niets meer. Full confession, echt. Ik ben er helemaal uit.
Ik ga
rondjes wandelen en dan luister ik ze. Vaak even 's ochtends om even op te starten en zeg maar niet meteen vanuit bed, douchen, meteen aan het werk, maar even rondje om. En dan luister ik gewoon een podcast. Ja, ben ik
dat is ook omdat ik wandel ook wel, maar doe dat dan meestal gewoon met mijn vriendin samen. En dan is het niet heel sociaal als ik ineens naar een podcast ga lopen luisteren onderweg.
Nee.
Nou ja, ik ga graag fietsen nu, maar ik was gewend om 2,5, 3 uur per dag in de auto te zitten. Ik ga echt niet 3 uur fietsen. Dus weet je, het is toch anders en je intake wordt veel lager. Dus weet je, dat is wel anders. Dus die wil ik wel echt graag inhouden. Ik merk dat het voor het gezin ook gewoon heel fijn is.
Dus, Randal, ik heb geen idee meer van hoe we met de tijd zitten. Hebben we nog tijd voor meer vragen of moeten we al door naar de tips?
Nou, Bart mag nog 1 vraag doen en dan gaan we lekker door. Want hij heeft nog geen beurt gehad.
Kut, want ik had nog een goeie.
Ik ook, maar het is niet anders.
Bart, heb je nog een vraag gevonden?
Waar staan de vragen?
Ja, niet in de file. Die moet je.
Oké, Jur, wat is het onderwerp van de vraag die jij in gedachten had?
Nummers op flesjes.
Oké, en mijn vraag die ging over het ISS en bezorgtijden. Dus Bart, kies er één uit.
Ja, maar Floris had hetzelfde als ik, dus ik denk dat we al gewonnen hebben dan.
Ja.
Nee, Bart mag kiezen. Het was zijn vraag.
Doe die met de kleurtjes van de, of de nummertjes van de
maple syrup.
Maple syrup.
Ronald die vraagt, hoe werkt de nummering op flesjes maple syrup en waarom is hoger beter?
Dat is de hoeveelheid licht die de maple syrup doorlaat, oftewel de kleur. Hoe hoger het nummer, hoe donkerder de maple syrup en dus hoe meer uitgesproken de smaak dan ook is. Dus als jij zegt hoger is beter, dan hou je dus van een sterkere maple syrup smaak dan. Terwijl andere mensen juist de lichtgouden maple syrup lekkerder vinden.
Ja, want WCA die voegde, Wouter die voegde daar nog aan toe. Geen idee wat voor nummers waarbij horen, maar hoe donkerder, hoe beter, zeg ik altijd. Waarvan akte?
Lekker.
Oké, jongens, we gaan door naar de tips. Is er iemand die af zou willen trappen?
Ja, kom maar op.
Nou, doe maar.
Ik heb er 3.
Een YouTube-video zeker.
Ik heb er 3. En ze hebben allemaal met video te maken. Dus, te beginnen op. En ik weet niet waar je deze kan vinden, dus dat moet je me maar vergeven. De serie Upload. Gewoon lekker dom wegkijken, hartstikke leuk. 3 seizoenen lang. De tweede is Station 19. Dat gaat over een brandweerkorps. Die had ik gedownload voor mijn vrouw. Die vindt namelijk Grey's Anatomy leuk en dit is een spin-off. Dus hebben we samen gekeken en vinden we heel tof. Ik heb nog een YouTube tip, want ik ben van de YouTube. Mensen zoeken Stefan Pop op. Stefan Pop doet een column op Radio 1 of 2 of zo. Superleuk. En die columns die staan op YouTube, integraal op YouTube. En hij heeft een aantal shorts en ik lach me elke keer ziek. Dus zorg voor linkjes. Kunnen jullie genieten?
Klinkt goed.
Ja, Bart. Simpel hè?
Ja, Bart. Bart Beurt. Tips van Bart.
Die ene die ik al gegeven had. Uncomfortable Conversations with a Black Man. En recent heb ik hem afgekeken op Netflix. How to Fix a Drug Scandal op Netflix. Enorme misdwaling in de staat Massachusetts in 2 verschillende drugslaboratoria waar letterlijk tienduizenden zaken dus uiteindelijk uit de raam uit gejiet worden omdat daar dus geen reet van de bewijsvoering klopte. Maar ook daar ook wel weer schokkend om te zien hoe erg de district attorneys en de andere partijen in de Amerikaanse rechtsstelsel daar de boel geprobeerd in de doofpot te stoppen. En hoe één advocaat met het antwoord nee geen genoegen nam en uiteindelijk net zo lang bleef graven totdat de waarheid boven water kwam.
Oké, cool. Hmm.
Heeft Jurriaan nog een tip voor onze luisteraars?
Ja, zeker wel. Je hebt op YouTube Marije, ik ben even de achternaam kwijt, ze is in ieder geval de betere helft van Max de Vries, een gozer die ik nog ken van heel vroeger, van onder andere Flapper volgens mij. Marije maakt allemaal video's op YouTube. Haar kanaal heet Dit Gebeurt Er Als. En daar heb je een videoserie in die heet Wat Bakken We Ervan? En dan nodigt ze over het algemeen wat bekendere influencers, mensen die iets hebben met koken of zo. Die nodigen ze dan uit. En wat ze dan gaan doen is, ze doen een wedstrijd. Ze halen allebei een tas op van Too Good To Go. Dat zijn ingrediënten die anders weggegooid zouden worden. Die kun je, moet je maar eens op googlen, kun je bij lokale supermarkten of restaurants kun je dat, ik weet niet of je het moet heel goedkoop kopen, of dat je het echt letterlijk kunt afhalen. Maar in ieder geval, dat zijn dingen die eigenlijk anders weggegooid zouden kunnen worden, maar dan kun je ze dus nog kopen. Nou, daar hebben ze dus beide een tas van. En de wedstrijd is dan, je moet een gerecht maken met wat daarin zit. En dat wordt dan beoordeeld door Max, de onpartijdige jury. En dit zijn video's die ik totaal niet zou kijken, waren niet dat mijn vriendin ze wel kijkt. En ik ben er op een gegeven moment mee gaan kijken en ik vond ze echt heel erg leuk om naar te kijken. Dus dat is mijn tip. De serie Wat Bakken We Ervan van het kanaal Dit Gebeurt Er Als op YouTube.
Nou, dat is voor mij gewoonte geweest in de recente tijden om zo nu en dan een andere podcast te tippen die ik zelf had gemaakt. Want Netmensen was weer een nieuw leven ingeblazen, is ook weer een nieuwe van. Maar nog belangrijker voor mij, eigenlijk bijzonderder, is er is een cybercrime podcast verschenen die ik heb gemaakt in samenwerking of in opdracht van Tweakers en de politie, Nederlandse politie. En het was voor mij sowieso een hele eer om voor dat soort merken een podcast te mogen maken. Ook om er een beetje mijn werk van te maken. Maar het is ook eigenlijk de eerste podcast die ik heb gemaakt in een meer verhalende stijl. Dus ik wil niet zeggen van het lijkt hierop, maar je zou een beetje kunnen denken aan bijvoorbeeld Darknet Diaries, weet je wel. Het is een beetje voice-over, maar het is ook wel een beetje interview. En het is een beetje een hangend verhaal, een drieluik.
Heb jij gewoon je eigen brand in het landhuis gemaakt?
Nou ja, dat is wel een podcast waar nog meer tijd en liefde in is gaan zitten, zeg maar. Konden op een gegeven moment.
We hadden hem 3 maanden niet meer gezien, hè?
Ja, ik wou net zeggen. Maar goed, ik ben wel heel benieuwd wat mensen ervan vinden, maar bovenal ook best wel trots op het eindresultaat. Dus de Cybercrime podcast in samenwerking met Tweakers en de politie. Hij is te vinden in de podcastfeed die heet Tweakers Partners. Want als je intypt Cybercrime podcast of politie of Tweakers, dan vind je hem niet per se. Je moet zoeken op Tweakers Partners en daarin staan dus podcasts die worden gemaakt in samenwerking met andere bedrijven. Dit is er één van. Ja, tot zover mijn tips en tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel en Jurriaan Ubachs. Mijn naam is Randall Peen. En onze gastnerd van vandaag was Bart de Water. Hartelijk dank voor je deelname, Bart, en je transatlantische bijdrage. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ik ben niet zo heel interessant op Twitter, maar daar ben ik wel te vinden onder B de Water. En zelfde op GitHub. Als ik nog eens leuke dingetjes open source doe, dan kan je ze daar vinden.
Zijn er ook geinige Slacks waar je aan deelneemt?
Oh ja, dat is een beetje onbekende Slack, maar misschien heb je er wel eens van gehoord. Iets met eetkamermeubilair en overmatig geïnteresseerde mensen in computers. Weet niet, kan jij die aankondigen, Randall? Daar ben je volgens mij beter in.
Ja, want ik zou dan zeggen, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar staat ook een link naar dat Slack-kanaal waar Bart het zojuist over had. En ik denk dat ik het wel hardop kan zeggen inmiddels. 1500 nerds ging je voor en het is daar beren gezellig, want we zitten nu op 1490. Dus dat gaat vast goed komen. Je kunt ook patrons van ons worden voor perks en toegang tot het geheime patron-kanaal op Slack. Merchandise is ook te vinden op onze webshop. En je kunt nu tijdelijk zonder verzendkosten shoppen. Nerdbier is lekker. giet het in je keelbal. En het is te vinden op nerdbier.nl. Adverteren in onze podcast kan flippen via flip@dagblad.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Je oorpoesjes, keelballen en oog.
Ja, en net als dat geheime Patreon kanaal wat we elke week noemen.
Inderdaad. Ja, hoezo? Zit je erin dan, Floris? Zit je erin?
Ja, natuurlijk zit ik erin.
Oh, jij zit er al. Bart, zit jij erin? Zit jij erin, Bart?
Perfect. Nee.
Hey, luisteraar, zit jij er al in? Zit je er al in? Wil je erbij zijn? Kan. Euro per maand.
Nou, er moeten wel meer mensen in. Ja, er zit er 190 in. Hartstikke gezellig.
Jij zei ze al dat 91 maar. Dat is niks. Dat is niks.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.